Terug te zijn naar ik schat van ongeveer 3 maanden afwezigheid. De eekhoorntjes hebben een zware tijd gehad. En ik ook. Oh, het is even wel ontspannend en je voelt je beter om weer de dienst in te gaan. Ik verwacht nu deze komende week, deze komende woensdagavond, hier in deze tabernakel te starten voor een opwekking. En zo God wil heb ik... De Heer heeft mij een ander en een nieuw type van bediening beloofd. En als het hem zo behaagt, hoop ik deze komende week hier in de tabernakel als eerste plaats te beginnen met deze nieuwe vorm van bediening. Verder heb ik geen vastgelegde samenkomsten, behalve in Australië en Nieuw-Zeeland, voor aanstaande januari. En dan belde broeder Osborne voor een verenigde samenkomst in Tulsa, wat ik hem enige tijd geleden zo half en half beloofd heb. Alleen wat later, maar daar zijn we nog niet zeker van. Broeder Jeffrey, het was zeker goed om u hier de hand te kunnen schudden. En ook om uw jongen hier dat lied te horen zingen en u te horen spelen. Ik mag dat zo graag, vader en zoon. Vindt u dat niet fijn? Voed een kind op in de weg die het zou moeten gaan. Zo is het, meneer Gunther. U weet beide dat dit waar is. Voed een kind op in de weg die het moet gaan en ouder geworden zal hij er niet van afwijken. En dat is waar. Er mogen tijden zijn dat hij er vanaf kan wijken, maar het zal hem niet verlaten. Zie, het zal hem altijd bijblijven, die eerste training van wat hem geleerd is te doen, het zal zeker bij hem blijven. Nu, dit is, ik ontmoette hier broeder Jeffrey en ik zei, broeder Jeffrey, ik dacht, weet u, ik ben altijd blij om iemand van mijn bezoekende broeders binnen te zien. Maar wat een avond om te komen voor een bezoekende broeder. Dit is de avond van alleen mensen die in de tabernakel komen. Net deze opwekking voorafgaand, voor gebed, dit is de avond. Wij willen vanavond en morgenavond houden over wat wij hier in de tabernakel geloven. Het opnieuw behandelen. We hebben heel wat zeer merkwaardige geloven, zeer ongewoon. Maar hoe het ook zij, we vinden ze in deze Bijbel. Ze schijnen daar in ieder geval te zijn. En als hier nu een onbekende broeder of zuster zit, die tot een bepaalde denominatie behoort, of er niet mee instemt, die hier net vanavond zit, willen wij u laten weten dat u helemaal welkom bent. U bent net zo welkom als u maar kunt zijn. Maar nu... Ik hoop, we maken dit tamelijk streng. Wanneer het dus schijnt dat u er niet mee instemt, wel, doe dan zoals ik doe wanneer ik kersentaart eet. Wanneer ik kersentaart eet, wat mijn favoriet is, dan gooi ik altijd, als ik die taart eet en een pit tegenkom, niet die taart weg, maar ik gooi alleen die pit weg en ga door met taart eten. Of bij het eten van kip. Wel nu, ieder van u houdt van kip, is het niet? En wanneer u een bordje tegenkomt, dan stopt u niet. U draait gewoon om dat bord heen en blijft kip eten. Goed zo doet u vanavond met wat ik zeg. U doet, wanneer u op iets stuit, zegt u gewoon... Nu, ik weet het niet. Ik zit hier gewoon bij een beetje kerkleer. In deze 3 opeenvolgende diensten. Ze hebben een soort studie van wat zij geloven. En neem dat door. En de enige manier waarop u bijna iemand kunt laten geloven, is er zo krachtig op te hameren tot ze wel moeten geloven dat dit de ware zaak is. Dat is de enige manier waarop het blijft hangen. Zoals een vriend van mij, meneer Woods, bij wie ik ben geweest, als hij een spijker er maar half inslaat en die plank zit los, zal de wind het te spoedig afblazen. Maar je moet hem er helemaal inslaan, zodat het stevig vast zit. Dus als ik dit nu op sommige punten er echt hard inhamer, dan voor u, bezoekers, die hier vanavond zitten. Ik probeer u niet van uw stuk te brengen. Ik probeer alleen voor deze gemeente vast te stellen wat we geloven. Ieder die dit nu werkelijk goed begrijpt, zegt amen. Goed, dat is in orde. En nu zal ik dit van mijn handen afkrijgen. Zij nemen het op de band op enzovoort, zodat later, als men wil weten waar we werkelijk voor staan en wat de standpunten zijn waarop wij staan, dan zullen deze bandopnamen het vertellen. En we doen dit af en toe, omdat er nieuwe mensen binnenkomen en wij verder moeten gaan. We zullen niet alle kerkleer kunnen behandelen, maar slechts enkele ervan waarover wij willen spreken. En nu woensdagavond evenwel begint nu maandag en dinsdag ga ik weg om te bidden om mij toe te bereiden voor de genezingsdienst. En u kunt opbellen waarheen u maar wilt en ieder die u maar wenst binnenbrengen voor deze aanstaande opwekking. En vertel hun nu niet haastig binnen te komen, dat men komt en zegt, goed, ik kom op een avond binnenvallen om voor me te laten bidden en morgenavond is het helemaal. Doet hij dat niet, komt hij binnen om een poosje te luisteren. Want we willen onze tijd nemen om dit woord zo nauwkeurig uit te dragen, dat die duivel totaal geen ruimte heeft om ooit te bewegen. En wanneer u dan uw geloof de vrije loop laat, tot u begint te geloven, laat dan uw onderbewustzijn in werking komen. Dan zal het geloof van God het ondersteunen en dan zult u er direct uitkomen, zie. Omdat uw geloof niet al te veel zal doen. Uw onderbewustzijn moet bewegen in de richting waarin uw geloof beweegt. En dan komt Gods geloof daarachteraan en bevestigt het helemaal. Zie. Maar als het uw geloof is, oh ja, ik heb het nu ontvangen. En toch zegt uw onderbewustzijn hier weifelend, ik vraag me af of het bij mij zal werken. Dan zal het niet werken, zie. Wij willen dat dit een echte genezingsdienst zal zijn. En voor ik iemand in de kamers enzovoort krijg voor genezing of deze nieuwe diensten, wil ik dat ze werkelijk begrijpen waarvoor ze hier binnenkomen. Dus, vergeet het niet. En kom en bezoek ons. En we zullen blij zijn u te hebben. Herinner nu, in de ochtend gaan we verder met de kerkleer. En morgenavond precies eender. U bent welkom om te komen. En aan ieder kan komen. We zijn altijd blij om iemand te zien. Maar dit nu, vanavond, is op de man afgericht tot deze mensen. Die hier tot het tabernakel behoren, die in deze leer zijn opgegroeid. Want op het veld, op het evangelistisch terrein, nemen we alleen de echte fundamentele evangelische dogma's van de schrift. Maar hier in de tabernakel hebben wij onze eigen gedachten en ons eigen geloof, als een gemeente. En daar gaan wij het vanavond over hebben. En voor wij zijn gezegende woord openen, zullen we niet even onze hoofden buigen voor een moment van gebed. Almachtige en krachtige God, voor de wereld ooit begon te dwarrelen om de eerste atoom, was u God. U bent geen greintje veranderd. En wanneer er geen atomen meer zijn om het in stand te houden en er geen wereld meer is om in stand gehouden te worden, zult u nog steeds God zijn. U bent voor eeuwigheid tot eeuwigheid. Gij zijt God. U had nooit een begin van dagen, nog einde des levens. U zult daar altijd zijn. En Vader, u die oneindig zijt en wij eindig, wij vragen om uw goddelijke genade, Heer, beseffend dat deze geest van ons onmerkbaar in de eeuwigheid zal overgaan. Uit deze tijdselementen, over in eeuwigheid. Daarom zijn wij hier, Heer, om onze redding te onderzoeken. Om te zien hoe wij staan ten opzichte van uw woord. En te zien hoe wij staan met onze ervaringen. Leven wij naar uw welbehagen. En getuigt onze geest met uw geest. En komt ook onze leer overeen met deze Bijbel. Vader, mogen wij deze beide nauwkeurig onderzoeken in deze drie opeenvolgende diensten. Sta er toe, Heer. Zegen de voorganger, Heer, de diakenen, de beheerders en al de leken, de mensen die naar deze gemeente komen. Heer, sedert mijn dagen, Heer, zijn er velen. Velen, waarvan ik niet eens hun naam ken of weet waar ze vandaan komen. Maar ik ben er zeker van dat u alles over hen weet. En Heer, wij zijn hier vanavond voor dit ene doel, om gemeenschap te hebben rondom het geschreven woord. En geef ons de Heilige Geest in ons leven, zodat wij vredig en ernstig en in de vrezen van God kunnen zitten en ons leven onderzoeken met zijn woord. Schenk het, Heer. En vanavond zijn in dit gebouw mijn broeders uit verschillende stadia van de gemeente, Heer. En Heer, ik ben zo dankbaar dat zij hier zijn om gemeenschap te hebben. Misschien kunnen we wel van mening verschillen over kleine grondbeginselen van de leer, maar in dat ene grote hoofdbeginsel staan wij als verenigde broeders in één front. Laat dat, o God, onze gemeenschap versterken. En mogen de banden van Gods genade en liefde rijkelijk op ons rusten. We beseffen, Heer, dat dit een te grote taak voor een mens is, omdat wij hier vanavond de bestemming van zielen die voor de eeuwigheid bestemd zijn, in aanmerking moeten nemen. Daarom bidden wij dat de Heilige Geest rechtstreeks het woord wil ingaan en het wil uitbrengen en het op zijn eigen manier ons de dingen wil verduidelijken die Hij ons wil laten weten. Geef het, Heer. En wanneer de tijd van de dienst voorbij is, mogen wij dan heen gaan als een versterkte gemeente, als een verenigd geheel.
Amen.
Onze harten en doelstellingen gezamenlijk verenigd met onze medeburgers van Gods Koninkrijk, om door te gaan als nooit tevoren. Ik wil u in de tegenwoordigheid van de gemeente en van de mensen die hier zijn danken, Heer, dat u mij nu verscheidene weken goede rust hebt gegeven. Ik voel mij vanavond wonderbaarlijk vanwege uw tegenwoordigheid en uw zegening. O God, wij bidden voor onze broeder Heer, onze broeder die over zee gaat, ver weg naar die donkere, duistere landen waar zijn eigen leven staat als een schietschijf. O Heer, zegen onze broeder Jeffrey wanneer hij gaat, en zijn zoon en zijn vrouw, en geef hem een grote oost. Mag hij openingen door de duisternis hakken, zodat het evangelie licht wijd en zijd zal schijnen. Hoor ons, Vader, want wij vragen deze bede in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Nu vanavond, terwijl ik lees in mijn kleine Scofield-Bijbel, ik ben net onlangs de 25 jaren gepasseerd, en ik kan het nog steeds wel lezen, maar het wordt tamelijk wazig, dus heb ik een leesbril aangeschaft voor wanneer ik studeer. En ik ga vanavond voor de eerste keer kijken hoe het werkt. Nu heb ik onderwerpen zoals moet de gemeente, vele dingen als wij ertoe kunnen komen. Een van hen is, waarom worden wij geen kerk genoemd? Waarom zijn wij geen denominatie? Waarom geloven wij in de eeuwige zekerheid van de ziel van de gelovigen? Waarom veroordelen wij vrouwelijke predikers? Waarom dopen wij door onderdompeling? En zal de gemeente door de grote verdrukking gaan? En vele van zulke onderwerpen hier, ik denk dat ik er 15 of 18 heb voor de volgende paar avonden. En ik denk dat ik vanavond, het schijnt dat de Heer op mijn hart legt om te starten met dit onderwerp. Waarom zijn wij geen denominatie? De reden dat, wij hebben niets tegen andere mensen die een denominatie zijn. Wij hebben niets tegen hen, maar ik wil uitleggen waarom wij nooit op enige denominatie ingingen. Ik werd bevestigd in een kleine baptistenkerk, zoals u weet. En de baptisten zijn geen denominatie, tenminste niet tot kort geleden. Maar nu is het evenveel denominatie geworden als de overige. Maar de reden dat wij nooit een denominatie worden, Wel nu, wij zijn een organisatie. We zijn een organisatie hier geregistreerd bij het gerechtshof als een organisatie, een groep mensen die bijeen georganiseerd zijn om Christus te aanbidden, maar wij zijn niet in een denominatie. Niemand heerst over ons, zie. Het is geen denominatie, het is gewoon een organisatie, een gemeenschap onder christelijke gelovigen. Mensen komen hier naar de kerk en dan wordt dit hun thuisgemeente, als ze verlangen te komen zolang zij leven. En ze kunnen hier komen en het niet met alles wat wij prediken eens zijn. Dat is volmaakt in orde. U bent nog steeds, zolang u een christen bent, u hebt nog steeds gemeenschap en een uitgestoken hand. Evenzeer als de overige. Zie, als ik zeg dat ik geloof in dopen door onderdompeling en u gelooft in besprenkeling en blijft daarbij, zouden we nog steeds eender blijven als wanneer we het beide eens waren. We mochten misschien niet dezelfde kijk op iets hebben, maar zolang u een christelijke broeder of zuster bent, bent u helemaal welkom. Iedereen ziet. Dus hebben wij ook geen denominatie, omdat ik geloof dat denominatie scheiding brengt onder broederschap. Heel wat zullen zeggen, wel, we hebben met die opwekking niets te maken, dat is een methodiste opwekking. Wel, die is van de baptisten, wij zijn methodisten, wij hebben daar niets mee te maken. Broeder, als Christus daarin is, hebben wij er alles mee te maken. We moeten onze, het is het lichaam van Christus dat schade leidt, het lijdt. En zoveel zie ik dit in de landen vandaag, hoe wij... Wel nu, Christus heeft nooit, wanneer ook maar, ooit een denominatie kerk georganiseerd. Nu, wees u daar wel goed van verzekerd. Nu, ik ga u vragen voor morgenavond, als er enige van deze dingen zijn die u wilt weten, zoals enige geschiedenis die ik aanhaal of iets anders, ik heb geen tijd om het helemaal door te nemen, ik wil niet naar een ander onderwerp overgaan, omdat u weken aan datzelfde onderwerp zou kunnen besteden, maar als u de plaats of iets wil weten, vraag het mij, en leg het hier op de lesenaar, en ik zal zorgen dat ik het voor u beantwoord. De oudste en de eerste denominatiekerk die wij ooit hebben gehad, is de katholieke kerk. Die werd 300 en nog wat jaren na de dood van de laatste apostel georganiseerd. Dat is waar. U vindt het in de Nicea-oudvaders en u vindt het in de geschriften van Josephus en ook vele van die grote geschiedkundigen. Zie? En voor zover in elk van de gemeentetijdperken, helemaal door tot de dood van de laatste apostel en dan 300 jaar na de apostelen, waren er geen denominatiekerken. De katholieke was de eerste kerkdenominatie. En de protestantse kerken zijn de denominaties die uit een denominatie getrokken zijn. De eerste reformatie die gekomen is, was Luther. Na Luther kwam Zwingli, na Zwingli kwam Calvijn. En zo maar door tot de Wesleyaanse opwekking en zo verder tot Alexander Campbell, John Smith en wie nog meer, ziet u zo verder. En de laatste beweging die wij hebben tot nu toe zijn de verschillende fases van het Pinkstertijdperk. En ik geloof dat God in elk tijdperk gewerkt heeft. Maar hebt u wel eens opgemerkt dat telkens, wanneer een gemeente verzwakt, dat zodra zij een denominatie beginnen, zij beginnen terug te vallen. En wanneer zij falen, richt God deze gemeente nooit meer op. Het raakt direct in verval. Als u de geschiedenis hierover wilt weten, kunnen wij aantonen dat geen kerk, waar dan ook in de kerkgeschiedenis, die ooit een denominatie was en viel, ooit weer is opgestaan. Baptist, Methodist, Presbyteriaan, Lutheraan, wat het ook zij. Wanneer zij terugvielen, was het met hen gedaan. Dat is waar. Wel nu, dit, ik heb het u al verteld, zet u maar schrap, want we gaan hier stevig op hameren. Ziet u? Het is nooit gebeurd wanneer een mens eruit komt als een persoon en een kerk organiseren, begon het daarmee en God haalt het met personen, niet met denominaties. God heeft zich in geen enkel tijdperk ooit met een denominatie opgehouden. Hij heeft altijd met een individu gehandeld. In het Oude Testament werkte hij met personen. In het Nieuwe Testament werkte hij met personen. In elk tijdperk heeft hij altijd gewerkt met enkelingen en niet met denominaties. Dus daar God niet in de denominatie is, welk nut heeft het voor mij om met iets als een denominatie te maken te hebben? Ik praat er niet over de mensen in die denominatie, ik praat over de denominatie zelf. Want Gods mensen zijn in al die denominaties. God laat niets gebeuren of hij waarschuwt er eerst voor. Ik geloof niet dat er iets is, zoals kwesties die oprijden in de kerken, zoals we pas al langs hadden over bloed en olie enzovoort. En u weet van deze dierbare broeder Brennanbrief enzovoorts. Maar de reden dat ik dit wederstond was, omdat het niet in het woord staat. Daarom ben ik tegen denominatie, omdat het niet in het woord staat. En het moet iets zijn waarop wij ons geloof kunnen baseren. En als wij het niet op een denominatie kunnen baseren, moeten wij het baseren op Gods woord. Want dat is het enige fundament. Gods woord. Als Gods woord dan niet spreekt over een denominatie, maar tegen de denominatie spreekt, dan moeten wij spreken overeenkomstig het woord. Ongeacht wat de bisschop, wat iemand ook zegt, wat iemand ook denkt, wat een goede man zegt, wat alles zegt, als het niet volgens Gods woord is, dan is het verkeerd.
Amen.
Ziet, dat moet het zijn, het woord moet het hoogste zijn, Gods woord moet het beslissende amen zijn. Nu, bedenk, ik ben niemand in de denominaties. Zijn christen zijn aan het ontnemen, daar begrijpt u wel. Er zijn tienduizenden dierbare zielen in al deze denominaties die Gods kinderen zijn. Maar om ze van elkaar te scheiden en ze te splitsen, daar ben ik tegen. En Gods woord is er tegen. En ik geloof dat er vandaag geen isme in het land is. Dat er geen isme is die ooit in het land geweest is, tenzij het voorzegd werd door Gods woord, dat het zou komen. Ik geloof dat Gods woord in alles voorziet wat wij nodig hebben, hier in het woord. Vanaf ons begin tot het einde wordt precies in Gods woord gevonden. En dan geloof ik dat als het in Gods woord staat, dan moesten wij het voorzegt. En Gods woord is een waarschuwing. Nu leest u Gods woord niet zoals u de krant leest. U leest Gods woord door de Heilige Geest, ziet u. Vanwege de Heilige Geest zelf, die door Christus spreekt. Christus dankte God dat hij deze dingen voor de ogen van de wijze en verstandige had verborgen en openbaarde aan kinderkens die zouden willen leren. Dus u ziet dat er geen manier is om ooit opgeleid te worden. Er is geen manier om het ooit vast te leggen. Er is maar één manier om het goed te krijgen. En dat is geleid te worden door de Geest van God. En die ervaring die u had moet overeenkomen met dit woord. Zie je, dan hebt u het. Zoals wanneer we er hier nu dadelijk toe komen. We handelen met mensen die... Wel, sommigen zijn radicale Calvinisten. Sommigen zijn radicale Arminianen. En er zijn verschillende richtingen. En er zijn altijd, geeft niet hoe dun u snijdt, twee kanten aan de zaak. Dat is absoluut waar. En ze beide hebben bewijs aanvoerende punten. Maar de zaak is, waar ligt de waarheid? Daartoe willen wij komen. En wij geloven dat wij door Gods genade u de waarheid kunnen tonen. Laten we nu nemen, dit is waarop ik enige van deze kerkleerstellingen heb neergeschreven. Laten we nu even onze Bijbels openslaan, iedereen. En laten we gaan naar Openbaring het eerste hoofdstuk, of Openbaring het 17e hoofdstuk om mee te beginnen. En laten we aanvangen met lezen en uitvinden waar deze kerken zijn begonnen en waardoor ze begonnen. Wel nu, de Bijbel waarschuwt voor alles van tevoren, het waarschuwt voor de dagen waarin wij nu leven. En Openbaring 17 als u wilt. Ik zei het 13e, dat bedoelde ik niet. Straks krijgen we dat ook, dat is de profetie over de Verenigde Staten. Maar luister nu heel aandachtig. En een uit de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die daar zit op vele wateren. Je bedenkt, dit klinkt mysterieus. Deze vrouw van slechte zeden. Nu, als wij dit gaan onderwijzen, moet u eerst gaan zien wat deze symbolen betekenen. En vrouw in de Bijbel stelt een gemeente voor. Hoeveel weten dit? Wij zijn een bruid. De gemeente is een bruid. Kom hier en ik zal u het oordeel tonen. Want nu, er zal een oordeel worden uitgesproken over de grote hoer, de onreine vrouw. Die gezeten is op vele wateren. De vrouw symboliseert een gemeente en water symboliseert mensen. Als u wilt opmerken, kijk ook naar het 15e vers terwijl u daar leest. Het 15e vers, hetzelfde hoofdstuk. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken, scharen en natie en tongen. Zie. Wel nu, deze grote kerk, voorname vrouw. Bedenk nu dat zij een vrouw van slechte zeden is. En als de vrouw de gemeente voorstelt, en Christus gemeente is een bruid, een heilige bruid, dan is hier een onheilige vrouw. Dan moet het een onheilige vrouw zijn die er aanspraak op maakt bruid te zijn. Zie. En wat doet zij nu? Zij is gezeten op, of gezeten boven, dat betekent heerschappij hebben over vele wateren. Met andere woorden, zij heeft macht gekregen door al de naties en tongen en mensen. Ze is een voornaam persoon, deze vrouw. Met welke de koningen der aarde gehoreerd hebben. Want koningen der aarde hebben hoererij bedreven. Rijke mannen, grote mannen. Hoe bedrijft u, hoe bedrijft een koning hoererij met een kerk? Het is geestelijke hoererij. Geestelijk. Wat is hoererij? Het is, het is als een vrouw die ontrouw aan haar man leeft. Zij leeft met een andere man terwijl ze een echtgenoot heeft. En deze kerk dan, die voorwendt de bruid van Christus te zijn, terwijl zij hoererij bedrijft met de koningen der wereld, met haar onrein leven, onreine belijdenis. Oh, het is diep en het is rijk. Ik houd gewoon van het woord. Merk nu op, met wie de koningen der aarde gehoreerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Haar wijn is wat ze uitbracht, haar stimulatie. Wij zijn de kerk. Wij zijn degene die het hebben. Zie. Houd dat nu in uw gedachten. In orde. Dus hij voerde, zoals de engel Johannes vertelde, ik zal u dit oordeel tonen wat over deze grote kerk zal komen. Let nu op. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest. Scharlaken stelt koninklijk voor in de Bijbel. De kleur scharlaken betekent rood. En beest vertegenwoordigt kracht. Hebt u bemerkt dat het beest opkomt uit de zee? Dat stond in Openbaring 13. En wanneer u het beest uit de zee ziet opkomen, betekent dit dat deze kracht oprees vanuit de mensen. Maar in Openbaring 13, toen dit lam opkwam, kwam hij uit de aarde. Geen mensen, de Verenigde Staten. Maar dan daarna had hij twee hoorntjes, burgerlijke en kerkelijke krachten, en vervolgens ontving hij macht en sprak gelijk de draak voor hem deed. Daarom moet u aantekenen dat wij in een religieuze vervolging terechtkomen met dezelfde dingen die men vele jaren geleden in het heidense Rome deed, want het is zo spreekt de Heer. Nu, wat is het? Zittende op een beest een kracht. Hebt u het bij Rebecca opgemerkt? Toen Eliezer haar vond, was het in de avondtijd. En zij gaf de kameel water. Omdat Eliezer zei, als die jonge vrouw die komt, deze kameel water geeft en mij te drinken geeft, Heer, zal deze het zijn die u verkoren hebt om de bruid van uw dienstknecht Isaac te zijn. En terwijl hij nog in gebed was, kwam Rebecca en putte water en gaf hem te drinken en liet de kameel drinken. Merk op, de kameel was een beest en hetzelfde beest dat zij water gaf, was degene die haar naar haar bruidegom Isaac droeg. En vandaag is de kracht van de Heilige Geest, die de gemeente water geeft en aanbidt, de zaak die haar van deze aarde wegneemt om de bruidegom te ontmoeten. Jazeker. Isaac was buiten in het veld in de avond. Wij ontmoeten de Heere niet in de heerlijkheid. Efeze het 5e hoofdstuk zegt, Wij zullen hem in de lucht ontmoeten.
Oh,
dat maakte mij het is te bereid om te juichen. Denk eens in. Zie, de Heer. Isaac kwam uit zijn vaders huis. En was buiten in het veld. Toen hij Rebecca op die kameel zag aankomen. En zij hield van hem op het eerste gezicht. Sprong van die kameel en rende hem tegemoet. Zo is het. Daar ontmoeten wij de Heer. En dezelfde kameel die zij water gaf, bracht haar naar haar echtgenoot. En dezelfde kracht die de gemeente aanbidt, die de wereld fanatisme noemt, wat de gemeente aanbidt, zal dezelfde kracht zijn die de gemeente zal opnemen in de lucht om de Heer te ontmoeten in de lucht. De Heilige Geest, zie. En kijk, Rebecca was een maagd. En deze vrouw waar wij hier van spreken is een prostituee. Begrijpt u nu wat de kracht is? De kracht, wat het betekent, het beest. Ze was gezeten op een scharlakengekleurd beest. Wel nu, wat voor beest zou het zijn? Scharlaken, dat zou een rijke kracht zijn. Welke soort van kerk moet dat nu wel zijn? Ze is een rijke kerk. En ze is een voorname kerk. En ze is een machtige kerk. En ze heeft invloed in een menigte van volken. En de koningen der aarde bedreven geestelijke hoererijen met haar. Dat zijn de grote mannen der aarde. Dadelijk zien wij wie zij is en wie deze denominaties zijn. En de vrouw was bekleed met purper, koninklijk. Bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostbaar gesteente en paarlen en had in haar hand een gouden drinkbeker. Vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Wat had ze in haar hand? Haar doctrine. Die zij heeft gegeven aan de mensen. Wij zijn de kerk. Wij zijn dit. En ze heeft de koningen der aarde op die manier dronken gemaakt met... Wij zijn dit. Wij zijn de grote macht. Wij bestrijken elke natie. Wij zijn de grootste kerk die er is. Kom. Drink van onze. Hier, schenk er een beetje van uit. Neemt u het? Neem het. Daar hebt u het zien. En ze had in haar hand een drinkbeker. Kijk, en die vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostbare gesteente en paarlen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol gruwelen van onreinheid van haar hoererij. Van haar hoererij. Nu, vrienden, we lezen geen dagelijks nieuwsblad. We lezen Gods eeuwig en gezegend woord. Alle hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord blijft bestaan.
Amen.
Zo is het. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk, verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Enige tijd geleden predikte ik geloof niet hier in de kerk, over een onderwerp, het teken aan de wand, en gaf de historische positie weer van Babylon. Nou, elk isme dat ooit oprees, elke religie en elk isme wat er in de wereld vandaag bestaat, begon in Genesis. Wanneer u nu Hislop to Babylons neemt, als u het in de geschiedenis wilt naspeuren, of enige van die fijne boeken, dan kunt u zelfs elk isme dat u wenst op te zoeken vinden. En ik zal u het zo dadelijk terugbrengen naar vrouwenpredikers en u tonen waar dit allereerst begon, zie, reeds in Genesis. En over die verschillende dingen, hoe zij opkwamen in Genesis. Genesis betekent het begin. Hoeveel weten dat dit juist is? Genesis is het begin. Alles wat er is, moest een begin hebben. Wanneer ik naar een boom kijk, ik ben in de bossen geweest voor een aantal, vrijwel 2 maanden, en ik heb gezien hoe mooi een boom is. Ik zie hoe hij afsterft. En een ander komt in zijn plaats tevoorschijn. Eeuwigdurend leven. En ik denk daarover na. Ergens had die boom echter een begin. Hij moet een begin hebben gehad. En de enige manier dat zijn bestemming als boom kon worden bepaald, als eik of als berk of een populier of een palm, of wat het ook was, moest zijn dat er een meester intelligentie achter stak. Of als er maar één eikenboom geweest was, waren overal in de wereld alleen maar eikenbomen geweest. Maar een grote meester intelligentie moet het gerangschikt hebben. Prijs zijn heilige naam. Hij is degene die de maan en de sterren in het zonnestelsel zet. Hij heeft alles op orde gezet. En hij zal zijn gemeente in orde brengen. Zij zal draaien zoals hij wil dat ze draait. Oost, west, noord of zuid, of waar het ook is. Wanneer wij deze denominationele ideeën uit onze gedachten kunnen krijgen en ons geheel in Golgotha werpen, zal hij haar in orde brengen. Als wij maar net zo onderworpen zijn als de bomen en zijn andere schepping. U ziet de maan nooit zeggen, ik ben niet van plan vanavond te schijnen. Enige van jullie sterren schijnen maar in mijn plaats. Maar wij, oh, wij zijn anders, zie. Nu, Babylon. Kijk hoe Babylon verscheen. Het verschijnt in het begin van de Bijbel. Het verschijnt in het midden van de Bijbel. En het verschijnt aan het einde van de Bijbel. Nu, daar is iets. Het begint met Nimrod. Nimrod stichtte Babylon in de Sinaiarvallei, heel dichtbij tussen de Tigris en de Eufraat. En de Eufraat liep er doorheen. En hoe elke weg door heel dat gebied rechtstreeks naar Babylon leidde. En elk van die poorten waren ongeveer 5 meter breed. Die poorten waren van koper gemaakt. En wanneer u binnenin die stad Babylon was, leidde elke straat rechtstreeks naar de troon. U kunt vandaag naar Rome gaan. En elke weg zal naar Rome leiden. En op elke hoop, bij elke bocht van de weg, er zat een kleine maagd Maria met een Christuskind in haar hand, wat zo naar Rome wijst. Zie? Het verschijnt in het begin van de Bijbel. Het verschijnt in het midden van de Bijbel. En hier is het aan het einde van de Bijbel. Ik wil nu even verder lezen, zodat u hier van de achtergrond krijgt. Zie? In orde. En ik zag de vrouw, let op nu, de kerk, wanneer u vrouw ziet, denk dan aan de kerk. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. Waar komt het woord heilige vandaan? Het woord heilige komt van geheiligd persoon, of heilig gemaakt persoon, heilig. Goed. Ik zag haar dronken van het bloed der heiligen. Wel nu, als deze vrouw de kerk is, heeft zij de heiligen vervolgd. En ze is de grootste kerk, zij heeft macht over heel de wereld, ze zit op vele wateren, en ze is de koningen der aarde bedrijven hoererijen met haar. Wel, wie is ze? Zo'n beetje een raadsel. Wel, de geest is nu bezig. Weet u, er wordt verondersteld dat er 9 geestelijke gaven in de gemeente zijn. Voor wijsheid, en 1 voor verstand, en 1 voor genezing, enzovoort. En van het bloed der getuigen van Jezus. Het lijkt erop dat ze niet veel gaven om wat Jezus zei. Het ging om wat de kerk zei. Dat is waar. En dat is ook correct. En ik verwonderde mij toen ik haar zag met grote verwondering. Ik vroeg mij af met verbazing. Er was iets wonderlijks om haar heen. Ik verwonderde mij hoe zij... Laten we nu gewoon Johannes plaats innemen en proberen dat een beetje te ontvouwen. Johannes zei, daar is ze gezeten. Ze beweert een christelijke kerk te zijn. Ze heeft toegang tot al het geld van de wereld. De koningen der aarde liggen aan haar voeten. Ze is rijk en kleurrijk. Maar hoe kan zij dronken zijn van de martelaren van Jezus? Hoe kan zij de heiligen vervolgen? Hoe kan zij die martelaren van Christus vermoorden? En toch beweert ze een christen te zijn, een christelijke kerk. Let nu op. En de engel zei tot mij, waarom verwondert mij? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat het de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Nu, dit is hier nu gewoon normaal lezen, u snapt dit wel, dit zal heel eenvoudig zijn. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest, wanneer dat was en niet is, hoewel het is. Nu, dit zal moeten prikken. Dus, hier is het. Hij zei, merk op, wanneer allen, niet maar een paar, maar alle die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen.
Alle zullen zich verbazen, de hele wereld verwondert zich over deze vrouw. Er is slechts één groep die er niet verwonderd over zal zijn. En dat zijn degenen die hun naam in het boek des levens van het lam hebben. Wel, ik kan dit er net zo goed even tussenlassen, omdat wij er zo dadelijk op in zullen gaan, zie. Wanneer waren hun namen in het levensboek van het lam geplaatst? Vanaf wanneer? Toen ze de laatste opwekking bijwoonden. De avond toen ze naar het altaar kwamen. De avond toen ze lid werden van de kerk. Ik probeer u niet te kwetsen, maar ik vertel u wat de Bijbel zei. Hun namen waren in het levensboek van het lam gezet sinds de grondlegging der wereld. Precies. Toen God in de beginnen zag dat hij zijn zoon zou zenden en hij de plaats van de zondaar zou innemen, toen het bloed van Gods zoon werd gestort, de Bijbel zei zijn bloed werd gestort voor de grondlegging der wereld. Hoeveel weten dat de Bijbel dit zegt? Dat het bloed van Christus voor de grondlegging der wereld werd gestort. Toen dat bloed werd gestort, was elk lid van het lichaam, wier naam met dat bloed werd geschreven op het boek des levens van het lam, bij de grondlegging der wereld. Waar maakt u zich zo angstig om? Broeder, dat ontsluit de deur, is het niet? Wel, laten we dit nu hier nu gelijk lezen en zien of dat wat er staat juist is. Zie? En die engel zei tegen mij, waarvoor? Ik denk dat dit het achtste vers is. En het beest dat gij gezien hebt, goed, dat is het. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond. We komen daar nog op terug, ik wil het andere krijgen, want daar komen we op. En ten verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, wie namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Des levens van de grondlegging der wereld. Met andere woorden, er zal een groep op de aarde zijn die misleid zal worden. Want hij heeft ze misleid. En er was maar één groep die niet misleid werd. En dat was deze die haar namen in het boek des levens had sinds de grondlegging der wereld. We behandelen dit wat later. Nu, merk op, de vrouw, de kerk, was het geheimenis, Babylon. We zien haar bij Nimrod verschijnen. Wat was Nimrods voornemen? Nimrod stichtte een stad en liet alle andere steden schatting betalen aan deze stad. Zouden wij vandaag zoiets kunnen zijn, zien? Is er vandaag zo'n plaats? Bestaat er een kerk die heerschappij heeft over elke natie in de wereld? Jazeker. Bestaat er vandaag een plaats die elke natie schatting aan haar laat betalen? Is er een plaats? Laten we even verder gaan en de rest lezen, dat u het hele beeld ervan krijgt. Goed. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand des dat wijsheid heeft. Hoeveel weten dat wijsheid een van de gaven van de geest is? Tot welke groep spreekt hij dan nu? Hij moet wel spreken tot een groep mensen die de gave van de geest in deze kerk in werking hebben. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Stop nu en vind dit hier door al die gemeentetijdperken heen. Eruit halen. De Heilige Geest die eruit spreekt. Hoe die gaven in de laatste dag zouden moeten werken. Niet, wij hebben gaven van genezing werken. Hoor, dat gaat goed. Wel, broeder, er zijn andere gaven. Dat is er maar één van. Dat is maar een minder belangrijke zaak. Maar hier is een veel grotere gave. Welke zou de beste zijn? De gave van de Heilige Geest van wijsheid? Om het woord van God samen te brengen en de gemeente te tonen waar wij staan? Of alleen maar iemand genezen te krijgen? We willen alle gezond zijn. Maar ik zou liever mijn ziel gezond hebben dan elk moment mijn lichaam gezond. Oh, maar... Hoor de Heilige Geest door Johannes op Patmos spreken. Hier is tot hem die wijsheid heeft. Laat hem hierna luisteren. Nu zien we dat hier een beeld wordt gevormd. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Er is slechts één stad in de wereld die ik ken. Er zijn twee steden waar ik van weet die zeven of meer bergen in zich hebben. Cincinnati is er één van, wat verondersteld wordt het verzonde verhaal van Cincinnati te zijn over een wolf, weet je wel, enzovoorts. Maar het heeft in ieder geval meer. Doch, er is geen kerk die Cincinnati overheerst. Er is maar één plaats in de hele wereld die een kerk heeft, welke op 7 heuvels is geplaatst, die de hele wereld overheerst. Wel, ik ben net van die dingen vandaan gekomen. En daar zag ik waarvan staat, en hier is dat wie wijsheid heeft, Openbaringen 13, dat hem die wijsheid heeft de getallen van het beest tellen. Want het is een getal van een man. Niet een stel mannen, een groep mannen, maar één man. En zijn getal is 666. En ik heb vaak gehoord dat boven de troon van de paus van Rome geschreven staat, Vicarius Filii Dei. En ik heb altijd afgevraagd of dat waar was. Trek een lijn en teken het op in cijfers, in Romeinse cijfers, en kijk of het zo is. Het is exact de waarheid. Ik stond zo dicht bij die drievoudige kroon van de paus, in een vitrine, rechtsbevoegdheid van hel, hemel en vagevusie. Dus, die dingen, ik kom er net vandaan. Ik kom net van Rome en weet dat het de waarheid is. Nu, we weten dat het uitgebeeld is. En het zijn ook 7 koningen. De 5 zijn gevallen, wat in die tijd was. En de 1 is, dat is de ene die nu komt, welke Caesar was. En de ander is nog niet gekomen, wat Herodes was, die goddeloos was. Dan let nu op, kijk hoe perfect het is. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Weet iemand hoe lang Herodes heeft geregeerd? 6 maanden. En trok zijn moeder aan een paardentuig door de straat en verbrandde de stad en verweet het aan de christenen. En speelde viool op de heuvelrug terwijl de stad verbrand werd. Zie, 6 maanden, zie. En het beest, let nu op, kijk wat een schelm die was. Zie, let op. Zie. En het beest dat was en is niet, is die is ook de 8e koning en is uit de 7e, de natuur van de 7e en gaat ten verderve. Ieder weet wat verderf betekent. Hel. En let op waar hij uit opsteeg, de hel. Wat is het? De bodemloze afgrond. Er bestaat geen fundament voor een katholieke leerstelling. Er is geen bijbel voor katholiek dogma. Er bestaat niet zelfs een bijbel voor enige katholieke lering. Helemaal niet. Men beweert dat niet. De priester die daar geplaatst is, deze kleine priester hier van de Heilige Hartkerk, die kwam daar en zei, ik vertelde hem over het gedoopt worden van de Marie Elisabeth Fraser. Hij zei, je doopt haar overeenkomstig met de wijze waarop de oude katholieke kerk doopte. Ik zei, wanneer werd dat gedaan? Hij zei, in de Bijbel. Uw Bijbel? Ik zei, doopte de katholieke kerk op die manier? Is dat de leer van de katholieke kerk? Jawel. Ik zei, waarom is het zo veranderd als de katholieke kerk onfeilbaar is? Zie? Hij zei, zie, u gelooft allemaal de Bijbel. Wij geloven de kerk. Wij geven niet om wat de Bijbel zegt, het gaat erom wat de kerk zegt. Dat is precies waar. U komt er altijd mee tot een ontknoping, probeer het maar eens. Het kan er niet schelen wat de Bijbel zegt, het heeft er niets mee te maken. Zij bekommeren zich om wat de kerk zegt, zie. Maar wij geven niet om wat de kerk zegt, wij geloven wat God zegt. Amen. Want in de Bijbel staat geschreven dat hij de mensenwoord een leugen zijn en de mijne de waarheid. Daarom zijn wij geen denominatie. Let nu op. Luister even naar. 5 koningen die waren zijn gevallen. 5 koningen. Als u dit uit de geschiedenis wil weten, dan zal ik het u laten zien. En één is en één komt nog. Let op, het beest. Het beest was geen koning. Hij was één die is, welke niet is. En toch is hij en is niet. Toch is hij en is niet. Wat is het? De opeenvolgende pauze. Een macht. Een beest dat heerst. Dat is toen heidens Rome bekeerd werd om pauselijk Rome te worden. Heidens Rome werd veranderd. En het werd toen het pausdom. Zodat zij een paus in plaats van een koning hadden. En de paus is de geestelijke koning. Daarom is hij een gekroonde geestelijke koning. Die beweert de plaatsvervanger van Jezus Christus te zijn. Daar heb je het. Let op nu. We gaan die katholieke leer tevoorschijn halen en u tonen hoe het is doorgedrongen in de protestantse kerken. Hoeveel ervan evenzo in de protestantse kerk verwikkeld is. Precies tegengesteld aan de Bijbel. Absoluut tegengesteld. Wel nu. Een beest dat was, dat niet is. Herinner nu, allen op de aarde, wiens namen niet geschreven stonden voor de grondlegging der wereld. zullen misleid worden. Als kijk, en het beest dat was en niet is, het elde vers, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderven. Hij zal voortgaan tot hij in de bodemloze afgrond raakt aan het eind van de weg. En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen. Let nu op, als u hier iets treffends wilt zien, kijk hier. Zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar als koningen ontvangen macht op één uur met het beest. Het zijn geen gekroonde koningen, het zijn dictators. Zie, ze waren niet eens gekroonde koningen, maar ze ontvingen macht als koningen één uur tijdens de regering van het beest. Dat is net in deze korte schaduwachtige tijd waar precies nu dictators optreden. Zie, ontvingen macht als koning één uur met het beest. Heer orde. Goed, deze hebben eenerlei mening en zullen hun kracht geven aan het beest. Deze zullen tegen het lam krijg voeren en het lam zal hen overwinnen. Glory. Want het is een Heere der Heeren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Ik wilde nu wel direct een prediking daarover houden. Over die uitverkorenen van voor de grondlegging der wereld die trouw bleven aan hun roeping. Halleluja. Die zit. Zij worden genoemd de uitverkorenen en de getrouwen. En is een voegwoord. Zie. De uitverkorenen en getrouwen. Zij zullen hem overwinnen. Maakt niet uit hoe voornaam ze worden. En bekommert u zich niet om dit geweldige communisme, die communistische beweging die wij daar vandaag hebben. Dat werkt precies mee in de handen van God. Ik kan het met deze Bijbel bewijzen. Hij zal haar laten boeten voor elke martelaar die ze ooit heeft gedood. Jazeker, let op deze koningen die eensgezind zijn en ze zullen haar haten. En de hele natie, de hele wereld, overspoeld door communisme. Waarom? Het moet een beweging van God zijn om het te straffen. U zegt, een ogenblikje moeten we hebben, communisme een beweging van God? Absoluut. Zeker is het een beweging van God. De Bijbel zegt het. Maar het dringt binnen om oordeel uit te spreken over een goddeloos en schandelijk onwettig volk. Wat is in deze wereld overgebleven? Wat hebben we gekregen? Hier onlangs, ik wil even met mijn onderwerp stoppen als ik kan. Ik las in een gedeelte van de schrift waar een onwettig kind de samenkomst van de Heere niet zal binnengaan gedurende 14 generaties. Hoeveel weten dit? Juist. Deuteronomium 23. Een onwettig kind. Als een vrouw in het veld gegrepen is, dat betekent van menselijke bescherming verwijderd, en een man overweldigt die vrouw, die man zal haar moeten trouwen. Ongeacht of ze een prostituee wordt, hij zal met haar moeder leven tot hij sterft. En als deze vrouw met hem trouwt, terwijl ze zegt dat zij een maagd is, en ze is dit niet, dan kan zij daarvoor gedood worden. En als een man en een vrouw die getrouwd zijn, een onwettig kind voortbrengen, zal dit kind de samenkomst des Heren niet betreden gedurende 14 generaties en 40 jaar telt de generatie. Het duurt 400 jaar voordat die zonde ooit Israël verlaat. God haat de zonde.
Amen.
Hoe verwacht u het heilige bloed van de Heer Jezus te kunnen vertreden? Alleen omdat u tot een zekere denominatie behoort en te verwachten binnen te gaan. U zult moeten komen over Gods terrein of u komt helemaal niet. Dat is waar. Diaken, prediker, wat we ook maar zijn, het heeft er niets mee te maken. U komt op Gods voorwaarden. 14 generaties. De persoon die dit met mij besprak en hier nu aanwezig is, zei... Hoe weten wij dan wie ooit gered zou worden? Ik zei, wat dat betreft behoor u een goede Calvinist te zijn. Uw naam werd in het boek gezet van voor de grondleggende wereld. God neemt die bloedstroom over. Dat moet hij beslissen, zie. Maar wat heeft dat... Luister. Jullie jonge mensen vandaag, ik weet niet of je naar deze kerk gaat of waar je komt, jullie jongens en meisjes. Beseffen jullie dat de dingen die jullie doen, als er nog een generatie is, dat jullie kinderen zullen worden geoordeeld voor wat jullie doen?
Amen.
Heb je geen respect op fatsoen? Jullie meisjes die hier buiten zijn en deze shorts en dergelijke om je heen dragen, u weet dat dat weer kaast op je dochter?
Amen.
Wist u dat uw oma een bakvis was? En uw mama, een koormeisje. En dat dit de reden is dat u vandaag een striptisch bent. Zeker. Wat zullen uw kinderen zijn? Ja, zeker. God zei dat hij de ongerechtigheid van de ouders zou bezoeken aan hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht. En beseft u, mijn broeder, telkens wanneer u doet wat goed is, dat dit bezocht zal worden aan uw kinderen? Kijk, laat maar eens Hebreeën het zevende hoofdstuk nemen. De Bijbel zei, toen Melchizedek Abraham ontmoette na de terugkeer van het verslaan van de koningen en hem zegende, en zei, nu Levi, hij spreekt niet over het betalen van tienden. Er staat, Levi kreeg bevel van de Heer om tienden te ontvangen van zijn broeders. En Levi die tienden ontving, betaalde tienden, terwijl hij nog in de lendenen van Abraham was. Toen deze Melchizedek ontmoette. En Abraham was zijn overgrootvader. Abraham kreeg Isaac, Isaac kreeg Jacob, Jacob kreeg Levi. Levi, vader, grootvader, overgrootvader. En terwijl Levi in de lendenen van Abraham was, zei de Bijbel dat hij tiende betaalde aan Melchizedek. Halleluja. Laat niemand u vertellen dat enige beweging in de wereld Gods enorme raderwerk ooit kan onderbreken. Zij beweegt gewoon verder. Het werd lang geleden in het begin ontworpen. Er is geen duivel, of er zijn geen duivels genoeg die zijn programma kunnen onderbreken. Nu, de Bijbel zei niet dat hij het potentieel betaalde. De Bijbel zei, hij betaalde tiende. Toen hij in zijn overgrootvaders lendenen was. Glory. Dat is mijn Heer. Oh, hij wist het zelfs voordat de wereld ooit geformeerd werd. Hij wist alles. En in Abraham betaalde hij tiende. En zuster, broeder, hoe kunt u hier rondrennen? En mensen leven en gaan om met andermans vrouwen en vrouwen breken huisgezinnen. En dan leven zoals u doet. Wat verwacht u hoe de volgende generatie zal zijn? Hier komt het. Het is nu niets anders geworden dan alleen een stel onwettige, bevuild geboren groep van verderf. En er is maar één ding voor overgebleven. En dat is de atoomtijd waarin wij leven. Dat is absoluut waar. Wij zijn in de eindtijd. Kleine oude jongen die zat deze morgen ginds ver in de heuvels van Kentucky. Je kon geen 3 meter in zijn buurt komen vanwege het maken van zorg en gierstroop. Hij wist waarschijnlijk niet eens wat zijn rechter of linkerhand was. Toen hij hoorde, en ik was gekomen op een afgebakend terrein en ik wist niet waar ik was. Ik was in een van die laagtes en ik ging erheen om eekhoorns te jagen. En toen ik daar zat, raakte ik met hem aan de praat. En die jongen die zei dat hij in het leger ging. En terwijl we over de heren begonnen te praten, zei hij ineens, prediker, gelooft u niet dat wij in de eindtijd zijn? Ver weg daar in die bergen. Ik zei, zeker zijn wij dat. Zeker, zoon. We zijn in de eindtijd. Alsjeblieft. Dit is het uur, broeder, waarin wij leven. Wij zijn in de plaats. Kunt u niet zien hoe die moeders en vaders en grootvader en grootmoeder vroeger leefden? Kunt u niet zien hoe papa en mama hebben geleefd? Geen wonder dat wij vandaag verdorven zijn. Geen wonder dat je hoofd eraf kunt prediken. Ze zullen even goed shorts blijven dragen. En u in uw gezicht spugen. Ze zullen sigaretten roken en het recht in je gezicht blazen en zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Waarom? Omdat dit het geslacht is waaruit zij komen. Ik kom er direct aan toe, het zaad van de slang. We zullen zien waar ze binnendringt en kijken waarom zij zich zo gedragen. Ze zijn de kinderen van de duivel sinds de grondlegging der wereld. Dat is waar. En er blijft voor ons niets anders over. Dus oordeel is het enige wat overblijft. Er kan niets anders komen dan oordeel. God zal gewoon de hele zaak wegvaren. En de mensen hebben het zichzelf aangedaan. God bedoelde niet dat het zo zou zijn. Maar hij wist dat het zo zou zijn. Daarom zei hij dat hij allen die op de aarde woonden zou verleiden. Behalve degene wie namen in het levensboek van het lam waren gezet van voor de grondlegging der wereld. Laten we erachter op slaan. Lees nu een beetje verder. Goed.
Nu, ik geloof dat we bij het 12e vers zijn. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar ontvangen als koningen macht op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijg voeren en het lam zal hen overwinnen. Maar het is een Heer der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en naties en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. Bekijkt u dat deze 10 hoornen, deze 10 koninkrijken, kijk, dat stemt allemaal overeen met wat deze dictators zijn. Let op waar dictators naar overhellen. Waar neigt het naartoe? Zeg mij één dictator die niet naar communisme overhelt. Zie? En zij zullen wat? De hoer haten. De vrouw, de kerk. Maar wat? Let op wat het gaat doen. Die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Ze zullen die zaak van de kaart vagen, zo waar als ik hier sta. We hadden zojuist tijd om op het onderwerp van die kerk in te gaan en het door te nemen in de schrift, waar staat, je leest, en al de koningen van deze aarde en alle scheepslieden en allen weeklagen, want het grote Babylon ontving haar verwoesting. In 1 uur, 1 uur, haar tijd was gekomen. En oh, hoe hij zei, wees vrolijk, gij heiligen en al gij heilige profeten, want God heeft het bloed van de heiligen en uw broederen op haar gewroken. Zie je, dat is waar. Zeker, het communisme speelt precies in de handen van God. Net zoals koning Nebukadnezar precies in de handen speelde door deze joden te komen halen toen zij berooid weggevoerd werden. En zonde kan blijven besmetten. Rechtvaardig zaad kan daarin verblijven. En zaad kan steeds maar blijven bederven en bederven tot er na een poosje niet meer is. Het bereikt het punt omdat hun moeders en vaders enzovoort voordien zo geleefd hebben, zo godloos, dat ons niets meer rest. En weet u wat Jezus heeft gezegd? Als hij het werk niet zou inkorten, zou er geen vlees behouden worden. Kunt u het zien? Kunt u zien waarom we dit kregen? Ik ga geen opmerkingen maken, maar Arthur Godfries en iedereen weet u, en Elvis Presley heupdraaiend in overal, met haren tot in zijn nek hangt en heel de wijze waarop deze tieners zich gedragen. Wat doet het? Wat betekent het? Omdat het is voortgekomen uit een stel die het voorgeleefd hebben. Bastard mensen. Er is niets overgebleven. Oh, ze staan te zingen. Nade mijn God dat u als bonenplukker en hier en al die anderen op die manier. En ze zingen een van de loflied en dergelijke. En broeder, weet u waar het is? Dat is je reinste huichelarij. Ja, zeker. Mannen hebben geen recht op deze preekstoel. Als ze daar optreden met rock'n'roll en boogie-woogie en al die rommel.
Amen.
Hij heeft hier achter deze preekstoel niets, maar dan ook niets te maken.
Amen.
Dit is voor het priesterschap. De door God geroepenen.
Amen.
Gods geroepen predikers behoren hierachter.
Amen.
En behoren daar niet voor zoiets. Dat is er vandaag aan de hand. Ze hebben van de kerk niets meer dan een club gemaakt. Een club is in orde. Wilt u dat doen, dat is uw zaak. Maar laat me u vertellen dat er een groot verschil is tussen een club en een kerk.
Amen.
Ja, zeker. Je moet zulke dingen in een club doen en al die andere soorten feestjes enzovoort. Dat is uw zaak. Maar broeder, de kerk moet schoongeveegd worden. Vanaf de preekstoel tot aan de kelder toe.
Amen.
Zo is het. Ik bedoel niet schoongeveegd met nieuwe ramen en dergelijke. Ik bedoel met een ouderwetse door God gezonde opwekking. Die de zaak van de ene kant naar de andere kant zal verdrijven. Ja, zeker. Zoals bij het aandoen van het licht. Als u elektrisch licht laat schijnen op een stelletje kevers. Die genieten van een rotte appel. Ja, zeker. Ze worden uiteengedreven wanneer het licht aangaat. Opgelet nu. Ze zijn eensgezind en geven hun kracht. Ik ben nu daaronder. De 10 hoornen. Ja. Want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. Daar gaat hij. En dat zij enerlei mening doen. En dat zij hun koninkrijk aan het beest geven. Totdat de woorden Gods volleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Nu, er is geen enkele reden om in het duister te tasten. We weten dat het de katholieke hiërarchie is. Het is niet nodig dat iemand... Ik geloof dit net zo vast als ik geloof dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik geloof dat, even goed als ik geloof een christen te zijn die hier vandaag staat, dat dit, die katholieke hiërarchie, de Vaticaanstad is, de stad die gelegen is op de 7 heuvels. De hiërarchie van de kerk is het beest, welke was, welke niet is. Zij is Babylon. Zij wordt allemaal gewoon perfect, helemaal door de schriften heen precies uitgebeeld.
Het is de katholieke kerk. Nu komt hier het punt dat u zal schokken. U zegt wel, het raakt mij niet, broeder Branham. Maar laat me u iets vragen. Laten we nu direct teruggaan naar het vijfde vers. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk verborgenheid. Het grote Babylon. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Wat was zij? H-O-E-R. En zij was een M-O-D-E-R. Wat? M-O-E-D-E-R. Zij had iets voortgebracht. Een moeder van zonen? Van hoerendochters. Wat is een hoerendochter? Hetzelfde als een hoer. Een vrouw van slechte zeden. Wat maakte haar onzedelijk? Haar leer. Zij beweerde een christelijke kerk te zijn, maar gaf een door mensen gemaakt dogma uit. En hier zegt zij dat zij had, als zij de eerste organisatie was, dan ziet het er naar uit dat er enige organisaties uit haar voortkwamen. Zij was de moeder van hoeren. Is dat juist? Een moeder van hoeren kon nu geen moeder van jongens zijn. Het moest een moeder van vrouwen zijn. En als het vrouwen waren, waren het kerken. Laten we eens kijken. Wat komt uit de... Wat was de eerste organisatie? De katholieke kerk. Wat was de tweede organisatie? Luther. Wat was de derde organisatie? Zwingli. Wat is daaruit voortgegroeid? Calvijn. En toen ontstonden de Anglikanen en vanuit de Anglikanen zover tot de Methodist. De Methodist. Wat heeft de Methodist voortgebracht? Daaruit verscheen Alexander Campbell. Uit Alexander Campbell kwam John Smith. Uit Alexander Campbell kwam de christelijke kerk voort. Hadden ze vier of vijf verschillende kerken van Christus en al die andere kleine ismes. Groeide daaruit. Dan komt hier de Baptiste kerk die heel wat zijtakken had. En uit de Methodiste kerk komt eerst de Wesleyaanse Methodist. Toen braken zij vier of vijf keer uit. Dan komen ze tot een ander soort van methodist en dan vallen ze weer uiteen. Dan komen ze tot een vrije methodist. En vandaan daar komen ze tot de Nazarene en van de Nazarene tot de pelgrimheiligheid en van de pelgrimheiligheid en zo verder. Dergelijke kleine ismes die groeien daaruit en blijven maar doorgaan. Elk van die kleine starters uit het verleden groeien zo verder. En wat deed ieder van hen? Zij eindigde tenslotte in Pinksteren.
Amen.
En wat heeft Pinksteren gedaan? Hetzelfde wat hun moeder deed. Ze gingen regelrecht terug en organiseerden zich. En wat is het geworden? Een denominatie. Ga er een binnen. En het eerste wat ze vragen is, wat is je leer? Man, ze kammen je uit met een netenkam. Om te ontdekken waar je bent. Wat u gelooft, zie. En als je niet helemaal overeenstemt met hun leer, broeder, word je direct uitgeworpen. En dat is waar. En denk maar niet, omdat u zegt van Pinksteren te zijn, dat u verzekerd bent. Broeder, er zijn net zoveel Pinkstermensen van de weg af als op de weg. Daar ben ik er zeker van, zie. Wel nu, al deze organisaties hadden zij de Pinksterzegeningen maar door laten gaan. En het niet georganiseerd, het gewoon in een broederschap gehouden en de Heilige Geestenafscheiding laten voltrekken. De Heilige Geest scheidt af. Ananias en Safira kwamen eens binnen en zeiden zo en zo. En de Heilige Geest zei, waarom heb je gelogen? Maar wij zeggen, oh, dat is broeder Jones. Zeg nu niets verkeerds over hem. Hij is in de kerk de beste betaler die we hebben. Ik weet dat ik de Heilige Geest heb gekregen. Ik hoor hem in tongen spreken. Ik heb hem zien juichen in de geest. Dat zegt niet meer dan etten gieten op een droge koeienhuid. Zie, het heeft er niets mee te maken. God heeft het voor het zeggen. Hij moet zeggen of hij het heeft of het niet heeft. Absoluut. Maar wij namen het over in orde onze organisatie. Wel, we hebben hem uit de SM gegooid. De wanners pikken hem erop. De wanners dragen hem een poosje en dan schoppen zij hem eruit. Omdat ze brengen hem daar en dan pikken de Jesus Only hem op. De Jesus Only dragen hem een poosje en de volgende die hem dan oppikt is de kerk van God. Dan pakt de kerk van God de profetie hem op. En de Thomas-beweging krijgt hem. Maar broeder, als wij niet bijna uitgeput zijn, dat is in Pinksteren. De laatste opwekking. En nu hebben ze de blauwe roem gekregen en de olieaanbidders en die van het bloed in het gezicht. En oh genade. Ik weet niet waar ze nu naartoe gaan. Maar één ding staat vast. De hele zaak is verontreinigd geworden. Wist u dat de Bijbel zei dat het verdorven zou worden? Wist u dat de Bijbel spreekt? Dat deze dag hier zal zijn. Wanneer zelfs de tafels van de Heere vol uitbraaksel zullen zijn. En zei, wie kan ik lering onderwijzen? Aan wie kan ik het laten begrijpen? Want het is gebod op gebod. Gebod, regel op regel. Wie kan hij doctrine leren? Wie kan hij doctrine leren? Degene die afgetrokken zijn van de borst. Van mami. Zie? Wel nu, er is geen vrouw. Een ordinaire vrouw in deze staat. Of ze zou een reine dochter kunnen voortbrengen.
Dat is ze, als ze geboren wordt. En zij kan goed gaan leven. Maar als u geen notitie neemt, haar moeder is van die aard geweest. Dat meisje zal 9 van de 10 keer zich helemaal precies gedragen als haar moeder deed. U weet dat dit waar is. Een oude vrouw die een huis van slechte zeden bestiert, zou een klein meisje kunnen baren. Ze zou 16 kunnen wezen, zo rein en zedelijk als een lelie. Als ze echter zo blijft. Maar het geval is dat ze rechtstreeks terugkeert en handelt zoals haar moeder. Nu was de katholieke kerk de eerste oude prostituee die opkwam met leerstellingen die zij zelf verzonnen had. Bijgelovigheden waarvan de Bijbel zei, ze komt uit de afgrond en zal naar het verderf terugkeren. Dat zei de Bijbel. Als men dat leert, is dat verkeerd. Het is verkeerd overeenkomstig Gods woord. En dan komt hier de Methodistenkerk, welke uit haar geboren werd. Een prachtige jonge dame. Maar wat deed zij? Zij draaide zich direct om en doet dezelfde dingen die haar mami doet. Laat haar kerkleden shorts dragen. Laat ze sigaretten roken. Laat ze zich misdragen en doen wat ze maar willen. Daar wordt niets van gezegd. De kleine, oude, halfbakken voorganger begint achter de preekstoel is bang dat hij op een dag zonder salaris zal zitten of op een schuit moet leven. Laat mij u zeggen, broeder, ik zou liever het evangelie prediken en sodacrackers eten en slootwater drinken en de waarheid erover vertellen. Al zou iedereen van mijn gemeente opstaan en weglopen, ik zou hem de waarheid vertellen. Ja, beslist. Wat is er aan de hand? Oh, het gaat om het inkomen. Oh, weet u, ik ben de voorganger van de grootste kerk in de stad. Jullie baptisten en methodisten luisteren naar een valse profeet. Wel niet, dat is hard. Maar alles wat in tegenstelling met deze Bijbel onderwijst, is een valse profeet. Maakt me niet uit hoe beschaafd het mag zijn. Het is valse profetie. Zo is het. Oh, alles is nog, zolang uw naam maar in het boek hebt staan. U kunt uw naam wel in het boek, dozijnboeken hebben staan. Als zij niet in het boek des levens staan, bent u verloren. U kunt nog zo goed zijn, u kunt nog zo oprecht en zuiver en zedelijk zijn als het maar kan zijn. Dat heeft er niets mee te maken. Esau was 2 keer beter dan Jacob, wanneer het erop aankomt als mens. Hij zorgde voor zijn oude blinde vader en al het andere. En Jacob was een kleine bedrieger die aan moeders rokken hing. Een lief moederskindje. Maar God zei, ik heb Jacob lief en wijs Esau af, nog voor het een van deze jongens geboren waren. Romeinen 9 zegt dit. Dat is precies juist. God weet wat er schuilt in een mens. En hij weet ook wat er schuilt in de gemeente.
Amen.
Wij leven door het brood des levens, het woord brood van God. Wel nu, daarom zijn wij geen denominatie. Ik wil u nu een kleine illustratie geven die ik hier had opgeschreven. De grote... In Openbaring 19, vers 2. Ik heb hier iets aangetekend. Ik wil eens kijken om te zien wat het nu is. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld die de aarde met haar hoererij verdierf. En heeft het bloed van zijn knechten met haar hand gewroken. Dat is het einde van de katholieke kerk. Wij willen nu ook dat u hier opmerkt dat een denominatie hier ook uit de schriften wordt gevonden dat de Bijbel spreekt nooit van een denominatie. De denominatie komt van de katholieke kerk. Zij is de eerste moeder van denominatie. En elke denominatie is eruit voortgekomen. Nu, dit zal een beetje gaan steken, het zal steeds nijpender worden, ziet u. Maar ik verlang dat u ziet dat denominatie niet uit God geboren of ingesteld werd. Het werd door de duivel ingesteld. Gods gemeente is, wij zijn niet verdeeld. Alle één lichaam, één hoop en leer, één in liefde. Dat is de gemeente van de levende God, ongeacht van wat zij. Die dingen, wij zijn tezamen één. Dat is waar. Of hij nou Methodist of Baptist is, broeder. Als hij wedergeboren is en vervuld met de Heilige Geest, is hij mijn broeder en wandelen van schouder aan schouder. Precies, ja zeker. Maakt geen verschil. Mozes, soms kijkt men rond en zegt, je kent dat stel fanatieke pinkstermensen, broeder Brennan. Waarom trek je je eigenlijk op met zo'n groep? Weet u wat? Mozes keek naar de kinderen van Israël. Hij keek uit hetzelfde venster waaruit Farao keek. Farao beschouwde ze als een stel modderkruipers. Maar Mozes beschouwde ze als uitverkorenen van God. Hij wist dat zij de belofte hadden. Waarom? Hij wist het door het woord. En door geloof met zijn voet op de troon om Farao te zijn. met heel de wereld aan zijn voeten. Zat daar, goot wijn in zijn mond en prachtige vrouwen om een koelte toe te wuiven. Als de keizer, of de dictator, of koning van de wereld. Die jonge Mozes, 40 jaar oud, had het in zijn hand. Hij keek uit over die groep modderkruipers, maar hij wist dat hij één van hen was. Halleluja! Dat is het. Hij wist dat hij één van hen was. En door geloof alleen koos hij. Ieder zal een keus moeten maken. U moet een keus doen. U zal nu een keus moeten maken. U zal morgen nog een keus moeten doen. U moet morgenavond een keus maken als u leeft. U moet een keer kiezen. Broeder, een lange tijd geleden heb ik gekozen. Deze Bijbel was mijn woordenboek. Deze Bijbel was mijn levensboek. Deze Bijbel was het woord van God. Ik leef door de Bijbel. Deze Bijbel, daar sta ik mee. Daarom zag Mozes uit naar de kinderen van Israël. En hij zei niet slechts, oh nee, ik zou geen woord verkeerd over hen willen spreken. Oh nee, zo doen heel wat mensen vandaag. Oh, die Pinkstermensen en die mensen die de Heilige Geest hebben gekregen. En die mensen die in goddelijke genezing geloven. Oh, ik heb er niets op tegen. Maar zo was Mozes niet.
Amen.
Hij liet Egypte in de steek en werd één van hen.
Halleluja.
Hij ging heen onder zijn broeders.
Amen.
Hij was één van hen. Broeder, die weg neem ik ook. Ik zal de weg gaan met de geringe verachting des Heren. Al is het een handvol. Waar het ook zij. Ze hebben een belofte gekregen en ik zie hun naam in het levensboek van het Lam. Ze zijn mijn broeders. Zo is het. Doe je keuze en sta hun bij. Goed of verkeerd, sta er in ieder geval. Als ze verkeerd zijn, help hen terecht. Ja. Ze worden er niet beter van door hen in de ronde te schoppen. Zie, probeer hen eruit te trekken. Charlie, zoals mijn overbroeder broeder Ellen sprak over het vuur, dat bloed in de handen. En zei, nooit heb ik Ellen geminacht. Ik zei, als ik zou kunnen prediken als Ellen, zou ik nooit de genezingsdienst hoeven hebben. Wanneer het er nu gaat om het eens te zijn met het feit dat bloed in uw handen het bewijs is van de Heilige Geest, zal ik daar niet mee instemmen. Maar wanneer het komt tot broederschap, hij is mijn broeder. Ik sta schouder aan schouder met hem in de strijd. Zo is het. Als hij fout is, zal ik proberen hem te helpen. En als hij niet verkeerd is, als ik fout ben, wil ik dat hij mij helpt. En zo gaan we met elkaar om. Let nu op. Zij was de verborgenheid. Babylon, de moeder van hoeren. Nu vrienden, kunt u zien hoe de kerk vandaag, kunt u zien hoe deze kerken vandaag leven zoals ze maar willen? Volkomen in orde. Ga maar door. Zwijn eet zwijn. Schenken er geen aandacht aan. Hoezo? Er steekt toch geen kwaad in om dat te doen? Waarom? Je probeert gewoon ouderwets te zijn. Let nu op haar leer. Let op, dat is hun gewoonte. Ziet u dat een paar jaar geleden de katholieke kerk de enige was die het gaan naar een filmvoorstelling toestond? De Methodistenkerk zou daar niet aan denken. En al die denominaties, nee, dat zijn de werken van de duivel. Ik vraag me af wat er gebeurd is. Ja, zeker. En weet u, neem die jonge katholieke meisjes, ze verschijnen met die kleine, well, sommige van die oude jongens, zo oud als ik ben, die kwamen naar voren met dat dingetje die ze op kniehoogte droegen. Die knaap, ik denk dat hij in de hel is vanavond. Ik weet het niet. Ik ben zijn rechter niet. Maar toen hij dat eerste smerige lied had gemaakt van dat stiekem door de radio glipte zonder gecensureerd te worden, dat roze meisje, rol ze op, rol ze, toon je mooie knietjes. Hoeveel herinneren zich dat dat toen voor het eerst jaren geleden uitkwam? Dat was die eerste misstap daar, dat is zo. En toen kregen ze die kerel uit Texas, welke die vrouwen daar nam die hun onderkleding gebruikte om zich eruit te laten zien als iets wat ze niet waren. En met dergelijke dingen liet men hem begaan. En wat heeft het bewerkt? Het begon binnen te sluipen. Het is een geest.
Amen.
Een man sprak onlangs en zei, ik weet niet wat ik moet doen. Ik had een goede, eerlijke jongen. En die jongen is zo geworden dat hij pakt wat hij in zijn handen krijgt. Ik zei, waarom? Hij gaat om met een dief. Als je rondhangt met iemand die een dief is, word je zelf een dief.
Ja,
mijn oude Kentucky moeder zei altijd, ga je liggen bij een hond die vlooien heeft, dan sta je ook op met vlooien. Als je een vrouw neemt die niet goed is en laat haar dochter, plaats haar bij een goede, fatsoenlijke jongen. En voor je het weet is hij net zo ordinair als een jonge hond, omgekeerd net zo. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Scheid je af. Kom uit van hen, zei de Bijbel. En wees gij afgescheiden. Dat is juist.
en als hun denominatie naar zulkbederf terugkeren met hun mensen te laten. Wel, onlangs hier in een grote, fijne baptistenkerk lieten ze de kerk uitgaan. Die man die kon slechts 20 minuten prediken, want de voorganger moest roken. Heel de gemeente ging naar buiten. Alle stonden daar buiten op een rij te roken en gingen toen weer terug, voorganger en al. En ik ging naar de kerk van de vergadering, waar een man met een groot lang kleed aan zo op de preekstoel stond te leunen, op de preekstoel, en hij vertelde over een zekere bloem die hij boven op de heuvel had gevonden. En dat was ongeveer alles wat. En men ging weer naar buiten. En zijn vingers zagen geel van de sigarettenrook. Ja, wel. Er sprak erover dat de vrouwen, dat de mannen zouden gaan spelen. Hoe heet dat Duitse spel waarmee ze zoveel kaarten uitdelen? Weet u, ik dacht met herinneren. Zwikken? Of niet bingo? Ze zouden een bingo-spel gaan spelen. Dat is het, geloof ik. Daarmee heb je te maken. Het is compleet kaartspelen. Een bingo-spel in het souterrain. Mijn goedheid, daar ligt hun fundament. Geen wonder. Wat? Dan doen zij hier met die gokmachines waarmee ze loterij spelen. En dan gaan ze tekeer over de katholieke kerk. Jullie protestanten zijn net zo smerig als zij. Dus wat kunt u ervan zeggen? De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Zeker niet. U doet dat en dan zeggen, wel, ik ben een presbyteriaan, ik ben een methodist. U bent niets, doordat u wederom geboren bent. Dat is juist. En wanneer u dat wordt, dan weet u het. En er is iets binnenin u wat u vertelt dat deze dingen verkeerd zijn. En u zult eruit vandaan komen, zo zeker als 2x2 4 is. U weet dat dit de waarheid is, zeker. Jawel, die rommel gaat daarin verder. Waarom? De moeder van hoeren. Een deze dagen zal die oude moeder gaan zeggen, weet je wat, tenslotte, lieveling, zijn we allebei hetzelfde. En weet u wat er dan gebeurt? De raad van kerken zullen zich allemaal samen verenigen zoals ze nu zijn. En weet u wat er met een kleine groep zoals deze gaat gebeuren? Jullie zullen ervoor betalen, jongens. Zo is het precies. Maar maak je geen zorgen, het lam zal hem overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en een koning der koningen. En God zal zijn gemeente gaan leiden in plaats van een denominatie. Hij zal die gouden olie van de Heilige Geest op die gemeente uitstorten. Broeder, vuur zal van de hemel vallen en tekenen en wonderen zullen plaatsvinden zoals u nog nooit eerder hebt gezien. Jazeker, vrees niet kleinkurken, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Jazeker, wie volhardt tot het einde? Daar gaat u, blijf precies op de weg, houd uw hoofd aan Golgotha. Deze Bijbel is juist. Maak u geen zorgen. Let op, er zijn enige van de gewoontes die ze hebben. Enige van de zeden die ze hebben. We zouden zo verder kunnen gaan. En voor je het weet lekte het door in de protestantse kerken. En toen begonnen de katholieke vrouwen te... Wel, het deed geen kwaad, soort uit het krekken, zolang ze maar naar de kerk gingen en een kleine zakdoek over hun hoofd deden. Een of andere traditie. Eet op vrijdag geen vlees. En oh, waar vindt u ooit het leggen van een doekje op het hoofd bij het betreden van een kerk? Ik wil dat u mij dat schriftgedeelte toont. Het is valse profetie. In welke kerk wordt u verondersteld een hoed in de kerk te dragen? Wanneer u een hoed op uw hoofd draagt, onteert u Christus. Ja, ik spreek over mannen. Vrouwen, u hebt een bedekking. Maar ik daag iedereen uit om mij te tonen waar het een hoed of een doekje is. Het is uw haar. Maar u hebt het helemaal afgeknipt. Wat doet u daarmee? Oh, zeggen ze, dat is ouderwets. Als dat zo is, is de Bijbel het. Gods woord is juist. Ik sprak hier niet lang geleden over de vrouw die Jezus' voeten waste en haar haar nam, weet u, en haar daarmee afdroogde. En ik zei, de enige manier dat een vrouw dit kan doen is op haar hoofd te gaan staan om daar beneden genoeg haar te krijgen om zijn voeten te wassen en ze daarmee af te drogen. Zo is het. Oh, het is een schande om de wijze te zien. Hier, ijskoud weer. En ik liep rond met zo'n dik jack en zij tonen hun naakte lijf. En dan zeggen ze, waarom is u het altijd op die vrouwen gemunt? Dat hebt u nodig. En u mannen die uw vrouwen toelaat dat te doen, broeder. Ik weet niet wat ik van u moet denken. Nou, dat is waar. En uw voorgangers, ik vermoed niet dat u hier bent. Maar als u die knaap ziet, zeg hem te komen en zeg hem mij te bezoeken. Zie, als hij niet meer respect voor Christus heeft dan zijn gemeente daarmee te laten vergaan. Zonder, nu hij, ze mogen het misschien achter zijn rug omdoen. Maar als hij hun er niet over vertelt, is hij geen geschikte dienstknecht voor Jezus Christus. Dat is precies juist. Hij is niet geschikt om een dienstknecht van Christus te zijn. Een dienstknecht van Christus behoort onbevreesd te zijn als het gaat om de Bijbel. Zeker. Maar zie daar, ze hebben zwijgen en ze doen het toch. En dan, voor je het weet, moesten de protestanten het overnemen. U, goede methodisten, u baptisten, u presbyterian of Nazarene, pilgrim, heiligheid en jullie allemaal. Het komt op, hetzelfde neer, het is lotenbouwt ijzer. Daar bent u, moeder der hoeren. Uw denominatie. Mits men begon in het hoofdkwartier, welk verschil maakt het uit? Zie, het maakt heel wat verschil uit. Het is nooit begonnen in dat hoofdkwartier. Misschien is het in uw hoofdkwartier gestart, maar niet in die van boven. Het ligt eraan waar je vandaan komt.
Dat is waar. Nee, ik denk niet dat we tijd hebben voor die anderen. Misschien laat ik het maar beter liggen voor morgen. In orde? Laten we dit kort nemen. We hebben hier doop in water. We hebben ook voorbestemming en vele zaken. Dus laten we deze nemen. Deze kleine korte van vrouwenpredikers. En deze nemen. Nu, vrouwelijke prediker, ik wil uw gevoel niet kwetsen. Maar ik wil u iets vertellen. U hebt totaal geen schriftgedeelte. Niet één in de Bijbel. Ja, ik weet waar u op zin speelt en ik heb die al van u gehad. Ja, en uw zonen en dochters zullen profeteren. Als uw voorganger niet weet wat profeteren betekent, weet hij niets. Hij heeft niet erg veel recht achter de preekstoel, maar probeert u te vertellen dat hij een prediker is. Ziet u? Omdat het absoluut van Genesis tot Openbaring veroordeeld wordt.
Amen.
Nu, laat me u dat tonen. Nu, ik wil dat u met me openslaat. 1 Timotheus 2 vers 11 slaat op. En we zullen dit uitvinden. En we krijgen dit ook hier in Handelingen 2. En luister hier gewoon wat de schrift over dit onderwerp heeft te zeggen. Wel nu, iemand bleef zeggen, oh broer Brennan, je bent gewoon een oude vrouwenhater. Ik ben helemaal geen vrouwenhater. Ik zie alleen niet graag dat vrouwen een plaats innemen waarin zij niet behoren. Herinnert u zich Howard Shipyard, een van de meest succesvolle scheepswerven die er is aan de Ohio River? Ze hebben daar een vrouw over aangesteld en kijk wat er gebeurde. Ze hebben de vrouw stemrecht gegeven, kijk wat er is gebeurd. Laat me u nu vertellen, niet alleen om het tegen de vrouwen af te zetten, ik wil dat de mannen begrijpen dat u daar ook in gemengd bent. Maar laat me u iets vertellen, broeder. Deze natie is een vrouwennatie. Ik zal dit door de schrift aan u bewijzen, met alles waarmee u het bewezen wilt hebben. Zij is dat. Wat verschijnt er op ons geld? Een vrouw. Waar wordt zij gevonden? Hier in Openbaring ziet u haar. Zij is ook nummer 13. Alles wat zij begon, 13 sterren, 13 strepen, 13 koloniën, 13, alles was 13 om mee te beginnen. Zij verschijnt in het 13e hoofdstuk van Openbaring. Een vrouw 13. En in 1933, toen wij hier samenkomsten hadden, waar die Church of Christ nu staat, het oude vrijmetselaarshuis, toen kwam daar het visioen van de Heer tot mij en voorzeggen dat Duitsland zou oprijzen en die Maginot-linie daar zou plaatsen. Velen van u herinneren het zich. En hoe zij zich daar allen in zouden verschansen. En ook werd gezegd wat er plaats zou vinden en over Roosevelt en dergelijke. En ze zouden er ginds een klop krijgen. En hoe ze daar klaar om die vier termijn te halen. Perfect, gewoon precies zoals het gebeurde. En ook zei dat de auto's langzaamaan meer de vorm van een ei zouden krijgen tot ze in de laatste dagen heel de vorm van een ei bereikt hadden. En ik zei, het zal geschieden dat die auto's niet door een stuurwiel bestuurd zullen worden. Iets anders zal ze besturen. En dat zijn deze auto's die ze nu uitbrengen met afstandsbediening voor de veiligheid. Dat is correct. Je zult de stad niet meer binnen kunnen gaan of in een 30 kilometer gebied. Of je kunt daar slechts 30 kilometer rijden. Je kunt niet op een andere auto botsen omdat er afstandscontrole op zit. Ziet u, het gaat er op dit moment naartoe. En ik zei, herinner u in die dag, voordat de eindtijd komt, nog voor de eindtijd komt, dat een vrouw, nu u alle houdt dit opgeschreven en bewaar het, er zal een geweldig machtige vrouw oprijzen die of president of dictator is, of een grote machtige vrouw in deze Verenigde Staten. En ze zal ondergaan vanwege de invloed van vrouwen. Bedenk, dat is zo spreekt de Heer. Zie? En ze is verkeerd. En waarvoor is dit gegeven? Laat me het u vertellen. Wees geestelijk. Open uzelf. Kijk, waarom begon het? Om de katholieke kerk een plaats te geven om binnen te komen. Zie, u aanbidt deze filmster en al die andere verschillende zaken hier. Herinnert u zich de prediking die ik gehouden heb? Maar zie, herinner jij het van jaren geleden over de invasie van de Verenigde Staten om de Amerikaanse regering omver te werpen? En hoe dat ik zei, hoe hij in Parijs voor de dag kwam, dat wij ze daar hadden gered van die vrouw, wijn en grote feesten. En het werd midden in Hollywood aangestoken. En nu in plaats van dat wij uit Parijs modellen halen, hadden zij ze hier. Wat heeft het veroorzaakt? Wij lieten uw kinderen niet naar de film gaan. Maar de film kwam regelrecht in de televisie, bewoog zich regelrecht door en veronderreinigde de hele zaak. Dreef haar er precies uit. En hier zijn wij vandaag, alle jonge meisjes en jongens, en allemaal dol op een van die televisieacteurs. Wat betekent het? Het baant een weg. Jongen, één vrouw van slechte zeden kan meer mannen naar de hel zenden dan alle kroegen die u in de stad zou kunnen plaatsen. Dat is zo. Kijk hoe ze met haar uitgetrokken kleding langs de straat loopt. Het kan me niet schelen wie die man is. Als je een gezonde, normale man is, moet er, wanneer hij naar die vrouw kijkt, wel iets zijn wat over hem heen komt. Wees nu eerlijk. Het maakt me niet uit. Ik heb al jarenlang de Heilige Geest.
Je kunt niet kijken naar een vrouw die half gekleed is. Ik heb een klein kruis in mijn auto hangen. Velen van u hebben het gezien. Iemand vroeg mij eens, bent u katholiek? Waar kregen de katholieken ooit een optie op het kruis? Het kruis betekent christen. Die kleine oude Siciliërs en dergelijke is het merkteken van het katholicisme. Wij geloven niet in dat gedoe. Wij geloven in Christus. Ze hebben allerlei dode mensen die zij aanbidden. Het is een hoge vorm van spiritisme. Dat is alles dode aanbidding. Er is zoiets dergelijks niet. Nee. En ik vroeg die priester en zei, waarom dan deden ze als Petrus dan de eerste paus was? Hij zei, dat is waar. Ik zei, waarom heeft Petrus dan gezegd? Er bestaat geen andere middelaar tussen God en mens dan deze man, Christus Jezus. En jullie hebben 5000 dode vrouwen en van alles die jullie middelaar maken? Wat is er gebeurd? Alsjeblieft, daar hebben ze geen antwoord op. Dat is juist. Nu, enige dingen van hun leer, hun verkeerde leer, een stel valse protestantse profeten zijn langsgekomen en onderwijzen dat, en nu protestanten slikken dat. Zo is het precies. Denominaties en vormen van doop en verschillende inzettingen en dergelijke waar u doorheen moet gaan, welke absoluut onschriftuurlijk zijn. Het is tegen de schrift in. Toch heeft u zich eraan gewonnen. Dat is de waarheid. Nu, luister hiernaar over die vrouwelijke predikers. Goed, allereerst Timotheus. Ik wil 1 Timotheus 2 zelf lezen. Luister nu wat hier staat. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leert, nog over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid is. Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat er daarin staat. Yes. Ik ben wel verantwoordelijk om u te vertellen dat het erin staat.
Amen.
Vrouwen laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Als u wel eens in een orthodoxe kerk bent binnengegaan en hen hebt gadegeslagen. Zie. Toch ik laat de vrouw niet toe dat zij leert, nog over de man heerst. Dat zijn voorganger, diaken of zoiets is, ziet u, over de man heerst. Maar in stilheid is. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Wist u, luister nu vrouwen. U goede, rechtvaardige, christelijke vrouwen zijn het beste wat God een man zou kunnen geven. Anders zou hij hem iets anders geven. Zeker. Zie. Een vrouw was zelfs niet in de oorspronkelijke schepping. De vrouw is geen geschapen product van God. Zij is een bijproduct van een man. God maakte de mens zowel man als vrouw. En hij scheidde ze. En nadat de mens reeds op aarde had geleefd en de beesten een naam had gegeven en hier een lange tijd had geleefd, nam hij een rib uit Adam, zij als een bijproduct en maakte er een vrouw uit. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. Kijk nu, en Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. God nam de man, de duivel nam de vrouw. Kijk het recht in de ogen. Wat gebeurt er vandaag? Kijk naar de echte gemeente van God, die zal zeggen, Jezus. De antichrist zal zeggen, Maria. Let op die geesten. Daar zijn ze. Gegroet Maria, Maria van God gezegend zijt gij onder de vrouwen en bid nu voor ons zondaars in de dag van onze dood. Amen. Maria, bidden. Oh mijn goedheid. Zie, daar gaat u, vrouwen. Het voorwerp van de duivel. Christus. Het voorwerp van aanbidding. En de enige. Daar heb je het. Daar heb je het. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. Adam was niet verleid. En hoe zou u een vrouwelijke voorganger, diaken, kunnen hebben? Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid. Zij was eigenlijk, ze dacht niet dat ze verkeerd was, maar ze was het wel. De vrouw verleid zijnde was een overtreding. Omdat ze telkens wanneer een begrafenis toe door de straat komt, heeft een vrouw het veroorzaakt. Elke keer dat een baby het uitschreeuwt, heeft een vrouw het veroorzaakt. Iedere keer dat er iemand sterft, heeft een vrouw het veroorzaakt. Elke grijze haar. Een vrouw veroorzaakt het. Elk ding en de dood. Een vrouw heeft het veroorzaakt. Alles wat verkeerd is, heeft een vrouw veroorzaakt.
Amen.
En dan haar tot hoofd van een kerk stellen. Voorganger, ook soms bisschop. Schande over ons. Laat me nu deze voor u opslaan. Nog één voor een moment. Laten we naar 1 Korinthe 14, vers 32 gaan. En zien wat Paulus hierover zegt. En dan gaan we straks direct naar nog een paar. En dan willen we u niet te lang houden, zodat u morgen zo vermoeid bent dat u niet terug kunt komen. Goed. Ik wil nu lezen. Hoeveel geloven dat Paulus een geïnspireerde leraar was? Bedenkt u dat Paulus dit ook naar Timotheus schreef? Zie. Nu, 1 Korinthe 14, vers 32. Laten we hier gelijk beginnen en hier lezen. 14, vers 34, geloof ik. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Hebt u gehoord wat hij zei? Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn Hebt u daarover een aantekening? Als dat zo is, lees het nou en kijk of het niet Genesis 3 vers 16 vermeldt. Toen God Eva vertelde, omdat zij naar de slang in plaats van naar haar man geluisterd had, dat hij al de dagen van haar leven over haar zou heersen. Hoe kan de vrouw dan heersen over de man door voorganger of diaken te zijn, terwijl de Bijbel heeft gezegd, laat haar gehoorzaam zijn, precies zoals het in het begin was toen God... God kan niet veranderen. U kunt het woord niet hier iets laten zeggen aan daar iets anders. Dat doet het niet. Het is steeds hetzelfde. Dus in het begin, dat is waar. Ja, als ik de kans krijg, wil ik voor dit voorbij is over voor u die huwelijk- en echtscheidingszaak ontrafelen. Ik heb het nog nooit in deze gemeente gedaan, maar let op dit dubbele verbond. De een zegt dat ze wel kan trouwen, de ander zegt dat ze niet kan trouwen, en die zegt dit en dat en nog wat. Wacht maar eens even tot en zie wat de Bijbel zegt wanneer wij aan het toekomen. Zie? Goed. Kijk hier. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dan werden zij in het Oude Testament niet toegestaan te spreken. Omdat Paulus hier zei dat ze dat niet werden, is dat juist. Ja. Laten uw vrouwen zwijgen, onder gehoorzaamheid. Als u nu in uw kantlijn lijst, laat u terugvoeren naar Genesis 3 vers 16. Ziet u? Goed. Gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat ze dan thuis hun eigen mannen vragen, maar het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Is! Kijk nu naar dat vraagteken in elk van uw Bijbels, naar dat... Wat? Wat veroorzaakte Paulus dat te zeggen en het zo uit te beelden? Als u wel eens de brieven zult doornemen die de Corinthiërs aan Paulus hebben geschreven... Nu, u kunt ze in elke goede bibliotheek krijgen, zie. Die de Corinthiërs aan Paulus schreven. Zij schreven en vertelden hem, na deze vrouwen die bekeerd waren, ze hadden daar een godin, Diana genaamd, die ook die van Ephesus was. En de Corinthiërs aanbaden precies eender, omdat het een heidense godsdienst was. En op een dag vond men een rotssteen in het veld, die leek op de gestalte van een vrouw. En ze zeiden, God is een vrouw. En ze lieten haar beeld voor ons naar beneden vallen. En in haar tempel, overtrof, Salomo's tempel, grandioos, zeiden de geschiedkundigen, oh, het was allemaal marmer met goud ingericht, waarbij Salomo tempel gemaakt was van zeder, met goud die gelegd. Ziet u? Deze overtrof haar verder. En voorts, als God een vrouw was, dan kon ze zeker wel vrouwelijke priesters hebben. Zeker. Als God een vrouw is, dan is de vrouwelijke prediker in orde. Maar God is een man. De Bijbel zegt dat hij een man was en hij is een man. Zie. En als God een man was, dan zouden het mannen moeten zijn. Merk hier nu op. Is. Enige van die vrouwelijke priesters die dachten toen zij van het heidendom door het christendom werden bekeerd, dat ze hun ambt als prediker konden handhaven, dat ze gewoon konden overstappen, dat als ze daarover Diana predikten, ze hierover Christus konden prediken. Hij zei, is het woord van God van u uitgegaan? Luister hiernaar. Broeder, hoe kunnen voorgangers dat doen? 36e vers, is het woord van God van u uitgegaan of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk. Of geestelijk. Hoeft zelfs geen profeet te zijn, gewoon een geestelijk denkend mens. Die erkennen dat hetgeen ik u schrijf de geboden des Heren zijn. Gelooft u dat? Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Wel, het is niet zo duidelijk als ik het kan plaatsen. Hij zei, als een man een geestelijk mens is, of een profeet, dan zal hij wel weten wat ik hier schrijf, door geboden des Heren zijn. Maar hij zei, indien hij van plan is onwetend te zijn, laat hem gewoon onwetend. Zie, dat is het enige wat u kunt doen. Willen ze daarin verder gaan, dan moet u ze gewoon laten gaan. Omdat hij het daar heeft zien beginnen. En een zekere vrouw vertelde mij, hij zei, Paulus was gewoon een oude vrouwenhater. Hij was geen vrouwenhater. Weet u, Paulus was de apostel voor de heidene gemeente. Kijk hier, weet u dat Paulus, hoeveel geloven dat dit was wat Paulus predikte, zei hij dat hier. En Paulus zei, u zegt, wel een ogenblikje nou broeder, een ogenblikje. Onze bisschop zegt dat het goed is. De algemene opziener, de vergadering zegt dat het goed is. De bisschop van de eenheid zegt dat het goed is. Maakt me niet uit wat ze zeggen. Er is verkeerd. En ik heb u verteld dat we dit stevig vastmaken. En valse profeten zouden dat zeggen. Want de Bijbel zegt, indien iemand meent geestelijk te zijn of een profeet, laat hij dan wel weten dat wat ik zeg de geboden des Heren zijn. En als zijn geest niet overeenkomt met dat woord, is hij een valse profeet om mee te beginnen. Ik zou liever een vrouwenhater dan een vrouwenliefhebber zijn om op te houden met zulk spul, om maar bezig te houden met zo'n gedoe als dat in de gemeente van God, tegengesteld aan de verordeningen van God. En Paulus zei, neem gelaten even zacht, indien een engel uit de hemel een andere evangelie zou prediken dan ik u gepredikt heb, die zij vervloekt. Nee, wat gaat hij daarmee doen? Nu zegt u, wat nu met uw zonen en dochters zullen profiteren in Joel, wat Petrus aanhaalde op de Pinksterdag. Dat is precies juist. Wist u in het Oude Testament dat de enige manier en de enige manier nu waarop iemand in het verbond kan komen was door aan Abraham met de belofte gegeven door, en een zegel van de belofte was door de besnijdenis. Hoeveel weten dat? Dat was Gods bevestiging. Zoals een baptistenbroeder zei. Broeder Branham. Oh, wij baptisten hebben de Heilige Geest ontvangen. Ik zei, wanneer kreeg u dat? Hij zei, het uur dat wij geloofden. Ik zei, Paulus zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Zie. Ik zei, nu u baptisten krijgt iets daarvan en we zullen over eeuwige zekerheid met u spreken. Ik zei, maar goed, waar vindt u zoiets? Hij zei, hebt u het ontvangen sinds u geloofd hebt? Ze waren gelovigen en juichten en hadden blijdschap enzovoort, maar ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Paulus zei dit, zie. Hebt u de Heilige Geest ontvangen, sedert u geloofde? Ze zeiden, we weten niet of er enige Heilige Geest is. Hij zei, hoe werd u dan gedoopt? Hij zei, we zijn gedoopt, maar verkeerd. Dus moest hij weer overgedoopt worden. In orde. Merk dit nu op. Dat deze vrouwenpredikers, toen zij vrouwelijke predikers, toen zij binnenkwamen, dachten ze dat ze hun autoriteit konden meenemen. Maar het werd door God absoluut niet toegestaan zo te doen. En wij zijn precies op dit onderwerp hier over deze vrouwen. En nu zei hij, als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden des Heren zijn. Maar als hij hiermee niet rekent, dan wordt er met hem niet gerekend. En daarom staat deze tabernakel niet toe. Of bevestigt vrouwelijke predikers, vrouwelijke diakenen, of laat haar iets doen als een taak van deze kerk, omdat dit schriftgedeelte hier open en bloot ligt. Dan nu, de Bijbel zei inderdaad, uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Wat betekent het woord profiteren? Kijkt u maar na. Het is iets vertellen onder inspiratie, of iets voorspellen, het is een samengesteld woord. Evenals heilige betekent te worden schoongemaakt en opzij gezet voor dienst. Of het is een samengesteld woord dat meer dan één ding betekent, zoals wij zoveel hiervan in het Engels hebben. Wij zeggen bijvoorbeeld het woord board. Wat zou dat woord board betekenen? U zegt, oh, hij bedoelt hij betaalde zijn kostgeld. Nee, dat deed hij niet. Hij bedoelde hij boorde een gat. Nee, dat deed hij ook niet. Hij bedoelde hij verveelde hem. Oh, ziet u? Gewoon een woord. En u moet dan weten waarover u spreekt. En zo is het met dit samengestelde woord waar staat, uw zonen en dochters zullen profiteren. Nu, de enige wijze dat God, deze baptisten zei wel, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Toen wij geloofden. Ik zei, nu, hij zei, God gaf Abraham. Hij zei, Abraham geloofde God. Dat is de wijze zoals zij het stelde. Hij zei, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hoeveel weten dat dit de waarheid is? Kijk nu, hoe gemakkelijk Satan dit op een broeder kan schuiven. Zie, net zo makkelijk. Nee, dat is schrift, tuurlijk. Broeder, ik zal u zeggen, in deze plaats hier, u zou gezalfd moeten zijn voor u dit betreedt. U behoort te bidden in uw binnenkamer. Mensen zeggen, waarom gaat u de mensen niet bezoeken? Broeder, als u van plan bent tegen de mensen te praten en of hen te leren, dan kunt u maar beter een poosje alleen blijven met God. Voordat u die preekstoel betreedt, zeker. Zie, omdat Satan schrander is, zeer schrander. Hij zei nu, merk op. Hij zei, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is juist. Hij zei, nu, wat kan Abraham meer doen dan geloven? Hij zei, dat is alles wat hij kon doen, zei hij. Hij zei, hoeveel meer kunt u doen of iemand anders dan geloven? Ik zei, dat is alles wat we kunnen doen. Maar kijk, broeder, toen verzoende God of erkende Abrahams geloof. Hij gaf hem het zegel, het teken der besnijdenis, als een zegel van het verbond. Hij gaf hem dit. Hij zei, nu Abraham, ik erken je geloof, dus zal ik je nu een teken geven dat ik je heb aangenomen. Dus besneed hij Abraham. En dat was een zegel van het verbond. En nu, in deze dag, een vrouw kon niet in dat verbond zijn. Alleen een getrouwde vrouw. Vind maar uit. Een vrouw kon niet besneden worden. Dus moest het erbij ingesloten zijn. Dus zij en haar man zijn één. Ze zijn geen twee meer, ze zijn één. Hoeveel weten dit? De schrift zegt het. Dus is ze getrouwd, dan is zij één geworden. En gaan we verder en kijk hier in Timotheus waar hetzelfde wordt gezegd. Toch ze zal behouden worden, kinderen ter wereld brengen. Als zij blijft in het geloof en heiliging met ingetogenheid. Wel nu, de besnijdenis van het Oude Testament was toen in het vlees, maar in het Nieuwe Testament zei Joel, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren.
Het woord profeteren betekent nu niet onderwijzen. Het profeteren betekent of een ervaring vertellen, onder inspiratie, of iets voorspellen wat vaststaat te gebeuren.
Amen.
En wij weten dat er in het Oude Testament profetessen waren. Ze konden nooit hardop spreken in het gebouw, hardop spreken in de kerk, in de gemeente, als een leraar. Maar zij, Anna en vele van haar in de tempel, waren profetessen. En ook Miriam was een profetesse of zoiets. Zij had de geest op haar, dat is waar. Maar ze had haar beperkingen van plaats. Vrouwen kunnen hele profetessen zijn, absoluut. Maar geen leraars enzovoort hier achter de preekstoel. Doet u het toch, dan laat u de Bijbel zichzelf tegenspreken. De Bijbel kan niet het ene hier zeggen en iets anders daar. Hij moet steeds hetzelfde zeggen of het is niet het woord van God. Zie? Dus uw zonen en uw dochters zullen profeteren, betekent dat zij voorspellen of getuigen zullen. Wel, u zoekt dit op en neem het Bijbels woordenboek en kijk of dat niet goed is. Uw zonen en dochters zullen profeteren. De Bijbel spreekt ook over een vrouw die deed alsof, of beweerde dat ze, dit zou bij de katholieke kerk bij dit onderwerp van pas komen waar we nu over gaan spreken. Laten we het boek van Openbaring openen en het tweede hoofdstuk nemen, het 20e vers, nu wij er toch dichtbij zijn, zodat u hier zou mogen opmerken en zien hoe duivels die zaak kan zijn. Spreek het over deze laatste dagen, wat plaats zal vinden, wat deze vrouw zou zijn. Vergeet niet dat de katholieke kerk een vrouw is. Wij hebben dit zojuist gelezen, nietwaar? Luister nu wat er staat, Openbaring 2 vers 20. Maar, hij spreekt tot de Thyatira gemeente. Maar, welke de middeleeuwse gemeente is, die hier door de donkere middeleeuwen ging. Maar, ik heb enige dingen tegen u, dat gij die vrouw Izebel laat begaan, die zichzelf een profetes noemt, en zij leert en verleidt mijn dienstknechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Zie, als u ooit opmerkt, let op deze gemeentetijdperken, dan gaan we sluiten. En dan gaan we morgenochtend die andere dingen opnemen. Let op. Onder die gouden kandelaren van de Joodse tabernakel, binnenin van de toonbroden enzovoort, waren 7 gouden kandelaars, u allen weet dat. Er zijn 7 gemeentetijdperken. Dat spreekt van 7 gemeentetijdperken. Als u nu in Openbaring 1 opmerkt, zien wij Jezus staan te midden van de 7 gemeentetijdperken, de 7 gouden kandelaars, toen hij zich omkeerde. En één, gelijk de zoon des mensen, zag staan, gekleed met, wat het betekende, het was een bruid, uitgebeeld staande in de kandelaars. In het Oude Testament namen zij deze ene kandelaar en staken hem aan. En namen de andere kandelaar staken hem de vorige aan en staken zo de ene met de andere aan, tot ze alle 7 kandelaars op die manier hadden aangestoken. Nou, als u wilt opmerken, toen God in het begin met de Joden begon te handelen, zei het gouden tijdperk waren doorgekomen. En het donkerste tijdperk van de Joodse bedeling die God met de Joden had, was toen tijdens Agabs regering. En als u opmerkt bij het lezen van de gemeentetijdperken, keert hij daar weer regelrecht op terug. Hij zei nu, een tijdje geleden, nu midden in het donkere tijdperk, 1500 jaar daar, of eerst in de tijd van Agab en de Joden, het donkerste tijdperk dat zij hebben gehad, was toen Agab Izebel trouwde en afgoderij in Israël bracht. En heel het volk afgoderij liep bedrijven naar het voorbeeld van Agab met Izebels God. U herinnert zich dat zij heilige bossen hebben opgericht en de altaren van God hebben neergehaald. En Elia riep uit dat het de enige was, maar God had er nog 700 die nog nooit hun knie voor Baal hadden gebogen. Herinnert u zich dat? Dus dat type van die uitverkoren gemeente die eruit komt, ziet u het daar? Begrijpt u hoe het zit? Nu in deze gemeente, als u notitie wilt nemen van de eerste gemeente, de gemeente van Efeze, was een grote gemeente. Hij zei, u hebt nog leven. En als u opmerkt, begon elke gemeente steeds meer te vervlauwen, tot het kwam bij Thyatira. Dan kwamen die 1500 jaren. Dan komt het aan de andere kant tevoorschijn. En u hebt nog een weinig licht en versterkt wat u hebt, omdat die kandelaar niet wordt weggenomen. En zo gaat het verder tot het gemeentetijdperk van Philadelphia en dan het Laodiceaanse gemeentetijdperk. Nu, hier komt het mooie. Oh, je oude van broeder Smit. Zie, kijk hier aan. In dit gemeentetijdperk, zoals wij het doornamen, let op, het eerste gemeentetijdperk was dat van Efeze, het gemeentetijdperk van Efeze. Nu, elk van deze gemeentetijdperken, totdat deze 1500 jaar bereikt, lees het nu vanavond wanneer u naar huis gaat, als u tijd hebt, of vroeg in de morgen, voordat u naar de kerk gaat, in het eerste, tweede en derde hoofdstuk van Openbaring. U zult in elk van deze gemeentetijdperken zien dat hij zei, gij hebt een weinig kracht, maar u hebt mijn naam niet verloochend. Tot hij kwam aan deze 1500 jaren van Thyatira, de middeleeuwen. Dan komt hij aan de andere zijde tevoorschijn en zegt, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. In geen van die andere tijdperken, deze of het gemeente tijdperk van Philadelphia, heeft die naam
nooit meer opgepakt. Men ontving nooit die naam, omdat het gedurende deze tijd was verdwenen. Oh, hoe zouden wij dat nu kunnen toeschrijven aan die valse leerlingen? En u daar precies tonen dat het de moeder is, die katholieke kerk. De moeder van het alles, hoe zij moeder de verborgenheid Babylon is. En kijk naar dit gemeentetijdperk hier. Toen zij tevoorschijn kwam, had ze een beetje licht. Toen werd het steeds maar minder. En dan komt ze deze 1500 jaar in een organisatie terecht. En nu komt ze tevoorschijn niet als de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar als de katholieke kerk. Hoe kwam Luther tevoorschijn? Als de Lutherse kerk. Hoe kwam de Baptist tevoorschijn? Als de Baptistenkerk. Niet zijn naam. Niet zijn naam. Een andere naam. U hebt de naam. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor u gered kan worden dan alleen door de naam van Jezus Christus. Gij hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Dat is bij die denominatie. Oh, ik ben een Presbyteriaan en u bent dood. Oh, ik ben een Baptist en dood. U leeft alleen als u tot leven komt in Christus Jezus. Dat is waar. Uw verkeerde waterdopen. Foute doopbesprenkeling uitgieten in plaats van onderdompeling en gebruik Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van de naam van de Heer Jezus Christus. Al deze verkeerde zaken gaan maar door zoals de Bijbel spreekt, terwijl het zo snel mogelijk binnenstroomt. En wij laten het hier toe gezamenlijk met diegene. Oh, mijn kerk gelooft het op deze manier. Maar de Bijbel zegt dit. Zie, niet zulke dingen. Zoiets bestaat niet. En dan staat niet in de Bijbel dat ze hun tong uitstaken en de Heilige Eucharistie namen. En de priester de wijn dronk en het de Heilige Geest noemt. Niemand in de Bijbel schudde zij de hand, de gaven de rechterhand de gemeenschap en noemde het de Heilige Geest. Nooit is iemand opgestaan die zei, nu ben ik een gelovige en ontving de Heilige Geest. Als dat zo was, dan zou Handelingen 2 op deze wijze gelezen moeten worden. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, kwam er een Romeinse priester eraan met zijn boordje omgedraaid. Hij kwam toelopen en zei, ieder van u steekt nu uw tong uit en neemt de Heilige Eucharistie, de Eerste Communie. Zou dat niet een manier zijn om Handelingen 2 te lezen? Goed, u protestanten, bent even slecht. Keren daar terug en zeggen, nu lopen we naar u met de rissen toe, nemen hen op de rechterhand en geven hun de rechterhand van gemeenschap met 6 maanden proeftijd. Waar leest u dat in Handelingen 2? Zie, waar haalt u dat vandaan? Er staat toen ze alle eensgezind bijeen waren. Er is nooit een bisschop gekomen die dit deed. En er is nooit een priester verschenen die dat deed. Maar er kwam een geluid uit de hemel. Als een geweldig gedreven wind. Die het hele huis vulde waar ze gezeten waren. Zo ontvingen zij het. Zeker. Als een geweldige gedreven wind die vanuit de heerlijkheid kwam. Niet op de straten van een denominatie. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Zie, uw geloofsbeleidens en denominaties hebben God op die manier buitengesloten tot een... wij geloven dit en wij geloven dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Een valse profeet zegt dat. Het is een valse profeet die u vertelt, u kunt de hand schudden en de Heilige Geest ontvangen. Het is een valse profeet die u vertelt, u ontvangt de Heilige Geest wanneer u gelooft. Het is een valse profeet die u vertelt, u moet begroten en besprenkeld worden in plaats van gedoopt. Het is een valse profeet die u vertelt te worden gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Terwijl daarvoor geen geschriftgedeelte in de Bijbel staat. Dat is zo. Er staat in de Bijbel geen schriftgedeelte dat hij vertelt gedoopt te worden waar iemand ooit gedoopt werd en alleen in de naam van Jezus Christus. Slechts Johannes discipelen en zij allen moesten komen en worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus om de Heilige Geest te krijgen. Jazeker. Dat is nu niet de Jezus alleen leer. Ik ken de Jezus alleen leer. Dat is het niet. Gewoon Bijbelse leer. Dat is juist. Maar daar is het. Wat doet u ermee? Daar is uw mami. Daar is de mami van uw geloofsbelijdenissen. Kijk u terug in de Bijbel en vertel me waar iemand wel eens besprenkeld werd. Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic. Vertel me waar een persoon nooit ooit in de Bijbel besprenkeld werd. Vertel me ooit in de Bijbel begoten werd voor de vergeving van zonde. Komt u het? Kunt u het vinden? Als u het vindt, kom naar me toe en ik zal over deze straat lopen met een bord op mijn rug waarop staat een valse profeet. Ik ben fout geweest. Of ontdek één plaats in de hele Bijbel waar iemand wel eens gedoopt werd in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De manier waarop 80% van u is gedoopt. Zoek voor mij één schriftgedeelte waar iemand ooit op die wijze werd gedoopt en ik zal een bord op mijn rug hangen, valse profeet, en daarmee over straat lopen. En toon mij waar ooit iemand die in de nieuwe gemeente gedoopt was, niet hoefde te komen om weer overgedoopt te worden. Niet in de naam van Jezus alleen, maar in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is juist. Kijk of dat niet goed is. En hier, wat is het? Ze was een moeder der hoeren. Wat deed haar een hoerendochter worden? Wat maakt haar een hoer? Haar leerstelsel. Wat deed ze een hoerendochter worden? Haar lering. Dat is de reden waarom wij hun denominaties en hun dogma niet tolereren. Wij blijven rein met deze Bijbel. Ik weet niet hoe goed u ernaar leeft, maar u wordt het in ieder geval onderwezen. Goed, dat is uw zaak. Ik kan u er niet naar laten leven. Ik kan u alleen vertellen wat de waarheid is. Daarom zijn wij geen denominatie. Ik zou ons niet willen verontreinigen om in dergelijke rommel verzeild te raken. Moeten toegeven aan een van het dogma. Ik neem liever de weg met de weinige verachter des Heren. Ik zou liever rein en zuiver voor het woord van God staan en daar staan en zeggen, er kleeft geen bloed van iemand op mijn kleed. Daar staan wij voor in de Brenham Tabernakel. Daarom zijn wij geen assemblies. Daarom zijn wij geen Oneness. Daarom zijn wij geen Jezus alleen. Daarom zijn wij geen Methodist. Daarom zijn wij geen Baptist. Gewoon een kleine tabernakel hier.
Halleluja.
Wij hebben helemaal geen denominatie. Yes. Wij zijn vrij in Christus.
Amen.
Daarom blijven wij op deze wijze.
Yeah.
En God heeft ons gezegend. En God helpt ons. Nu kunnen wij u vertellen waarom wij avondmaal nemen. En wij vertellen u waarom we voetvasting nemen. Waarom wij de leden het niet laten nemen. Wanneer we weten dat zij in zonde leven. Daarom ben ik deze laatste 2 of 3 weken van het ene lid naar het andere gegaan. Waar u ook met uw kleine oneenigheden met elkaar hebt gehad. En terwijl ik rondging omdat de een of andere niet met de andere wilde spreken. En ze bij elkaar passeren op de weg hun hoofd afwenden. Schande over u, die de gezegende beker van God aan de overkant van het altaar hier heeft genomen en zijn broeder en zuster noemt en dan de telefoon pakt om over elkaar te kletsen. U bent niet waard christenen genoemd te worden als u zo doet. Zeker.
Amen.
Blijf van die telefoons af. Als u er geen goed over iemand kunt spreken, praat er helemaal niet. Vergeet niet dat God u verantwoordelijk zal gaan houden zolang dit soort geest in u is, weet u. En dat staat u niet recht tegenover God. Als u niet voelt, als iemand fout is, ga naar hem toe en verzoen u. Als u niet verzoend kan worden, neem dan iemand mee. Geen wonder dat God zijn gemeente niet op orde kan brengen. Omdat u het niet goed doet. In plaats van de telefoon te pakken en over die persoon te praten, over wat er gebeurd is en de kleine kritjes enzovoort rond te formeren, waarom doet u in plaats van dat te doen niet wat de Bijbel zegt? Als een broeder in de fout is gegaan, ga naar hem toe. En kijk of u niet met hem verzoend kan worden. Maar ja, hij deed het tegen mij. Het kan me niet schelen wat hij deed. Ga toch naar hem toe. Er staat niet dat hij naar u moet komen. Gaat u naar hem toe als hij fout is. U zegt, nou hij had ongelijk. Hij behoort naar mij te komen. Dit is niet wat de Bijbel zei. De Bijbel zei dat u naar hem moet gaan. Als hij verkeerd is, gaat u naar hem toe. En als hij dan niet naar u wilt luisteren, neem dan iemand mee met u als een getuige. En als hij die getuige niet wil ontvangen, zegt dan, ik zal nu je voorganger meenemen. Dan zegt u hem, ik ga het aan de gemeente vertellen. En binnen 30 dagen vanaf nu, als u, broeder, dat niet in orde hebt gekregen, deze broeder hier is bereid om verzoend te worden, als u, en u wilt dat niet doen, als u dat niet binnen 30 dagen in orde wilt brengen, dan zult u niet meer een van ons zijn. De Bijbel zei, als hij niet naar de gemeente wil luisteren, laat hem dan voor u zijn als een heiden en tollenaar. Zolang een broeder onder die bescherming van de gemeente staat, beschermt het bloed van Christus, hem. Ziet u? Dat is de reden waarom wij de gemeente niet kunnen laten functioneren zoals het moet. Wel nu, goed, dit is de leerstelling van de Baptiste gemeente of de Brenham Tabernacle hier. Als u het doet. Zie, waarom? U hebt hier bijvoorbeeld 2 mensen. Laten we zeggen, Leo en ik. Wilt u mij hebben? En ik zeg, wel, hij heeft mij verkeerd behandeld. Dat maakt geen enkel verschil. Ik word verondersteld naar hem toe te gaan. Hij is een lid van deze gemeente. Hij is een christen geworden. Hij neemt hier avondmaal met mij. En wij zijn gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Wandelden oprecht als broeders tegenover elkaar. En vervolgens gebeurde er wat. Het is de man niet. 90% van de keren is het de duivel die onder de mensen kwam. Het zijn de mensen niet, het is de duivel. En zolang u de duivel dit laat doen, schaadt u uw broeder. Zo is het. Goed, er is iets verkeerd met Leo en mij, laten we het bijleggen. En als u ziet dat er iets aan de hand is, is het uw plicht naar ons toe te komen en te zeggen, jongens, jullie komen allebei hier bijeen, we gaan deze zaak recht trekken. Nu dan, als hij daar komt en komt om het op te lossen, alstublieft. En ik zeg, wel, dan kunnen het niet eens worden. Dan kom je ermee naar de gemeente. En dan, zolang u er verder niets aan doet, beschermt het bloed van Jezus Christus ons beiden. Zie, maar dan zal die oude kanker nog een kanker starten. En die kanker zal weer een kanker beginnen. En de hele zaak zal ziek worden en zich over de hele gemeente verspreiden. En dan komt het zo ver dat als je de kerk binnenkomt, dat het zo koud is dat je de zaalwachter moet laten komen om de ijspegels weg te breken voordat de samenkomst binnen kan komen. U weet dat het waar is. En koud, iemand zit daar, weet u, en zegt helemaal niets. Wel, we waren vroeger zo geestelijk. Wat is er gebeurd? U liep goed. Wat was er aan de hand? Zie, uw zonde scheidt u af. God zal u ervoor verantwoordelijk houden, broeders.
Amen. Yes.
Ruim deze zaak uit de weg. Er is niets verkeerd bij mij, niets verkeerd met Leo. Het is de duivel die tussen ons kwam. Zo is het. Trek die zaak recht. Ga naar hem toe. Als hij niet wil luisteren, of ik niet wil luisteren, hoe het ook zij, vertel het dan aan de gemeente. Als hij niet binnen 30 dagen komt om verzoend te worden met de gemeente, dan valt hij buiten de bescherming van Jezus. We laten hem los. Precies juist. Let dan op wat er gebeurt. Laat dan God de kastijding doen. U houdt uw handen ervan af. U hebt gedaan wat u kon. Laat God hem dan voor een poosje hebben. Hij zal hem aan de duivel overgeven. Dan zal hij komen. Zo niet, dan is zijn leven enkele spannen tijd. Herinnert u zich dat er in de Bijbel een broeder was die niet met God in orde wil komen? Hoeveel herinneren zich dat geval? Hij leefde met zijn stiefmoeder. En ze konden hem niet in orde brengen. Paulus zei, lever hem over aan de duivel. Voor de verbreking. U ontdekt het in 2 Korinthe, hoofdstuk 25, dat hij in orde kwam. Ik heb een prediker, een goede vriend. En ik wil u graag zijn naam noemen, een predikerbroeder. En deze predikerbroeders naam is broeder Rasmussen. Vele van uw voorgangers die hier vanavond zitten, hebben zijn naam in uw tijdschriften staan. Hij is die interdenominationale uit Chicago. En kijk, hij had een zoon, prediker. En hij ging heen en trouwde een katholiek meisje. Ging hem even door en hij ging dit, dat en nog wat doen en wat al niet meer. En kwam in problemen. En zijn vader ging naar hem toe en zei, nu kijk zoon, ben jij van plan je te verzoenen met je vader? Hij zei, nu vader, u bent mijn vader en ik wil geen problemen. Ik wil u geen problemen laten hebben. Goed, hij ging een van de ouderlingen halen en ging naar zijn huis. En hij zei, Wesley, ik wil met je spreken. Vader, u bent mijn vader en ik wil geen problemen hebben. Toen ging even de ouderlingen halen, ging naar zijn huis. En zei, Wesley, ik wil met je spreken. Hij zei, ga jij deze zaak met de gemeente in orde maken? En hij gaf hem een kort, tweevoudig antwoord. En hij zei, denk eraan, Wesley. Ik ben de voorganger van de kerk en ik ben je vader. Maar ik ga doen wat God zegt om te doen. En ik geef je 30 dagen om het met deze gemeente in orde te maken. Of wij zullen je excommuniceren van de tegenwoordigheid van God. Ik ben mijn eigen zoon. En dat is mijn redder. Ik heb je lief en je weet dat ik je lief heb. Wesley, ik zou nu voor je willen sterven. Maar je zal met Gods woord in het reinen moeten komen, begrijp je? Ik ben de voorganger, ik ben de herder van die kudde. En al ben je mijn kind of wie ook bent, je zult met Gods woord overeen moeten komen. Als je het niet doet, dan ben ik niet geschikt zijn herder te zijn. Jongen, dat is een voorganger. Dat is een man. Gelooft hij dat niet? Dat is een man. Hij vertelde dat aan zijn jongen. Het deed hem pijn, maar zei hij. Maar wat zei hij? Wie zul je pijn doen, de man of doe je je redder pijn? Dus zei hij, toen gingen we verder. Hij zei, de jongen wilde niet en ik vertelde het aan de gemeente. Hij zei, mijn eigen zoon Wesley weigert in deze zaak naar mij te luisteren. Hij weigert naar de ouderling te luisteren. En u bent hiervan getuige, broeder, zo en zo. Ja, daar ben ik. Goed, om 8:00 volgende zondag, 4 weken vanaf nu. Als hij dit niet recht gemaakt heeft met deze gemeente, leveren wij Wesley, mijn zoon, over aan de duivel voor de vernietiging van het vlees. Het bloed van Jezus Christus en deze gemeente beschermt hem niet langer. En die avond kwam. Hij stond in de preekstoel en zei, hij heeft nog 2 minuten. De tijd brak aan. Hij zei, wel nu, wat betreft mijn zoon Wesley Rasmussen, daar ik het gezegd heb tegen deze vergadering en tegen u, almachtige God, hebben wij alles wat wij konden doen gedaan, overeenkomstig uw woord en de geboden die uw zoon, onze redder, ons heeft achtergelaten. Nu geven wij, ik en deze gemeente, met mij, mijn zoon over aan de duivel voor de vernietiging van zijn vlees, opdat zijn ziel gered wordt. Dat is alles wat gezegd werd. Gedurende een week of twee, misschien een maand of twee, gebeurde er niets. En op een avond werd onze Wesley ziek. En toen hij ziek was, werd het steeds erger. Hij riep de dokter. De dokter kwam, onderzocht hem. Hij had een koorts van 41,5 en hij kon geen oorzaak vinden. Hij bleef maar steeds maar zieker worden. De dokter zei, jongen, ik weet niet wat er met jou is gebeurd. Hij wist niet wat hij ermee aan moest. Hij zei, we zullen een specialist erbij halen. Ze riepen een specialist en een specialist kwam naar binnen en ze brachten hem naar het ziekenhuis, onderzochten hem enzovoort. En hij zei, ik kan het u niet vertellen. De jongen ziet er stervende uit. Zijn vrouw stond daar zo te huilen voor alles en de kinderen stonden om het bed heen, iedereen hetzelfde. Hij zei, hij is stervende, dat is alles. Hij zei, zijn pols en ademhaling wordt steeds zwakker. Hij vroeg, roep vader. Oh ja, dat is de manier om het te doen. Dat is het, roep vader. En zijn vader repte zich vlug naar het ziekenhuis om hem te bezoeken. Hij zei, vader, ik kan het nu niet, maar God hoort mijn woorden. Ik zal alles in orde maken. Ik wil het in orde maken. Ja, ik wil het. Ja, zeker, broeder. Dadelijk begon de ademhaling weer normaal terug te komen. En de volgende zondag kwam hij in de gemeente naar voren en zei, ik heb in de tegenwoordigheid van deze gemeente gezondigd voor God. Ik weigerde naar de woorden van de voorganger te luisteren. Ik weigerde naar de oudering te luisteren. En ik vraag deze gemeente mij te willen vergeven voor het kwaad wat ik hun heb aangedaan. En hij zei, God heeft mijn leven gespaard. En ik zal u vertellen dat hij zeker in orde kwam. Ja, dat is wat u moet doen, zie. Begrijpt u? Als u het maar op Gods manier wil doen, zie.
Nu kijkt de manier waarop wij het doen. We hebben een vergadering van oudsten en we zeggen, wel, we zouden moeten, ik zeg niet de tabernakel, maar ik bedoel onze protestanten. We hebben een kerkenraadsvergadering en hoe denkt u over Jones? Wat denkt u dat wij met hem behoren te doen? Ik denk dat hij bij de Methodisten een beter lid zou zijn dan hij bij ons is. Daar heb je het. Hé, hey, dat is verkeerd. Daarom hoeven wij hun tradities niet te volgen en hem bij een bisschop laten roepen of zoiets. Of waar het ook is, of bij wie we ook roepen, een districtsleider in deze Pinksterkerk. De wijkouderling wordt erbij geroepen om het gedrag van iemand te bekijken. De Bijbel vertelt ons wat we moeten doen. En des de reden dat wij niet omlummelen met hun denominaties. Wij blijven vrij van die zaak. Amen. U bent toch niet boos op mij, nietwaar? Wel, doe dat niet. In orde, ik krijg morgenavond waarschijnlijk heel wat goede vragen, maar we zullen... Zo is het, ziet u? Denk eraan, weet dat ik dit nu zeg, u mensen die hier van verschillende denominaties bent, uw denominatie, broeder, ik zeg niet dat u geen christen bent, ik zeg niet dat er in uw denominatie geen duizenden lieflijke christenen zijn. Ik probeer te verklaren waarom wij geen denominatie zijn, omdat ik daar niet achter sta. Beslist niet. Ik sta er beslist niet achter. Evenmin probeer ik u te vertellen wat u moet doen. Als God mij heeft geroepen het evangelie te prediken, dan preken ik het zoals God het mij zegt. Dat is gewoon precies de wijze waarop het hier in de Bijbel geschreven staat. Als het daarmee niet overeenkomt, dan zal God mij ervoor oordelen. Maar als ik de wolf zie aankomen of de vijand komt en ik blijf weer gebreken, hem te waarschuwen, dan stelt God mij verantwoordelijk. Maar als ik u waarschuw, dan wordt het uw zaak. Bedenk dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. Mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Bochers, trots, lasteraars. Zie, lasteraars. Oh, dat vertellen idioten. De dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets is er niet. Hij is een oude valse profeet. Wij weten dat onze vrouwen evenveel verstand hebben als onze mannen. Ik betwist dat geen moment, maar Gods Bijbel zei haar uit de preekstoel te houden. Dat is voldoende voor mij. Jazeker, in orde, zie. En ze zeggen, oh, onze denominaties hebben net zoveel aardige mensen als u daar in de tabernakel hebt. Daar zeg ik niets van. Maar de Bijbel veroordeelt denominaties. Jazeker. En ik ben niet aan het vertellen dat u geen fijne leden in uw kerk hebt. Dat is wonderbaar. Het zijn fijne mensen. Een van de fijnste mensen. Ik kom ze in elk van hen tegen. Katholiek en zomaar door. In alle ontmoet ik fijne leden. Nu, de manier waarop wij zo de Heere wil... In deze volgende paar studies dit gaan brengen, vrienden. Ik zal u morgenochtend laten weten of wij het morgenmiddag wel of niet moeten regelen om het uit te brengen. Waarom wij het zo proberen te doen is dat ik het tot nu toe tot een punt wil brengen. Als u iemand met u mee wil nemen, bent u volkomen welkom dat te doen. Maar bedenk nu, wees er niet op uit om te proberen fouten te vinden. U komt hier, ik spreek alleen tot mijn samenkomst. Ik onderwijs dit niet buiten mijn samenkomst hier. Want dat is iemand anders zijn zaak. Daar is hij de herder van die kudde. En ik ben gewoon de... Wel, regelrecht terug tot Genesis. Hij trekt het helemaal door. Kijk hoe het zit. Nu gaan we terug naar Genesis om uit te vinden waarom een onwettig kind de samenkomst van de Heer niet mocht betreden gedurende 14 generaties. Dat zou 400 jaar duren om die zonde uit te delven. Hoe wij gaan uitvinden dat de onrechtvaardigheid van de ouderen bezocht wordt aan de kinderen en kindskinderen. Hoe het begon in Genesis enzovoort. En dan zult u zien hoe dat... Ga helemaal terug. Dat God voor de grondlegging der wereld, voordat een atoom ooit brak, helemaal terug, nog voordat er een lichtmeteor ooit in bestaan kwam, God, elk schepsel en alles wat ooit op aarde zou zijn, kende. Is er iemand hier? U zou niet kunnen verklaren wat het woord betekent om het te ontleden en te zeggen wat het woord oneindig inhoudt. Net zoals u je camera op oneindig instelt. Het is gewoon vanaf daar verder. Dat is alles. Zie? Oneindig. En wij kunnen nooit met een begrensd verstand bevatten wat de oneindige gedachte zou kunnen uitdenken. Dat kunnen we niet. U kunt het niet. Begrijpt u? Maar als je slechts wil opletten en in de geest blijft, kun je het ver weg daarginds voelen. En dan hier terugkeren in de schrift. En je zult het nu zien. Ver voordat de grondlegging der wereld ooit gelegd was. Wanneer de Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was. Luister nu aandachtig, omdat sommigen van u hier morgen niet zullen zijn om de slotsom te horen. De Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was. Dat geslacht was vanaf de grondlegging der wereld. Is dat juist? Wanneer werd hij geslacht? Vanaf de grondlegging der wereld. Dat is de wereld toen ze gemaakt werd uit een hoop uiteengebroken atomen ergens, afgerukt van de zon voordat ze dat was. Voordat er ooit een atoom in de zon brak, als dit een meteoor van de zon was, wat een 100 miljard, triljarden jaren terug was, nog voordat er zelfs een luchtmeteoor was, toen werd Christus geslacht. Wanneer Gods grote gedachte zich vestigt op een zaak, dan is het een voltooid product. Wanneer God zei, laat er zijn,
is het reeds voltooid. Al duurt het 100 miljard jaren. Het is voltooid zodra hij het sprak. En toen het lam geslacht werd, vanaf de grondlegging in de wereld, schreef diezelfde Bijbel, diezelfde geest, dat onze namen gezet werden in het levensboek van het lam, voor de grondlegging der wereld.
Amen.
Dus de man die dat lied schreef, er is een nieuwe naam daar in glorie geschreven. Had wel goede bedoelingen, maar hij was onschriftuurlijk. Die naam werd daar in glorie opgeschreven, voordat de wereld ooit begon. Toen het lam geslacht werd, werden onze namen in het levensboek van het lam gezet. Laat me één klein schriftgedeelte voor u nemen. Wilt u een ogenblikje wachten? Schiet me net te binnen. Ik denk dat ik het gelijk kan vinden. Ik ben er niet zeker van. Het spijt me dat ik u zo lang houd. Maar ik vertelde u dat het middernacht zou worden. Het is dus nog niet zo slecht. Maar ik wil u eerst graag slechts één schriftgedeelte voornemen. Slaat u met mij op het boek Romeinen. En ik wil graag dat u dit met mij meeleest. Nu, eens even kijken of ik Romeinen kan vinden. Ongeveer bijna hier. Romeinen 8. Laten we beginnen bij het 28e vers van Romeinen 8. Ik wil dat u het gewoon eerbiedig met me meeleest. Luister hier nu wat God heeft gezegd. En wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, dat geeft, kunt u met mij lezen, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. In orde? Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Vanaf de grondlegging der wereld. Toen God neerkeek, nu God bekrachtigt zijn zaak niet met te zeggen, wel nu ik ben, oh wat gaan we nu doen? Er is niets, bedenk onrechtvaardigheid, zonde is verdraaide rechtvaardigheid. De duivel kan niet scheppen, begrijpt iedereen dat allemaal? Dat is een leerstelling van deze gemeente. De duivel kan niet scheppen. Hij kan verdraaien wat God geschapen heeft. Nu, wat is verdraaiing? Heer, de meesten hier zien eruit als volwassenen. Luister hiernaar. Wij zijn gehuwde mensen. En uw getrouwde mannen en uw getrouwde vrouwen kunnen samenleven als man en vrouw. En deze vrouwen zijn precies eender, alsof ze nooit, ze zijn maagden. Zolang ze bij hun echtgenoot blijven. Dat is goed. Wel nu, dit is wettig en rechtmatig en in orde. Het is geordineerd door God zo te doen. Een andere vrouw, een van hen, kan dezelfde handeling als uw vrouw doen. U bent rechtvaardig in Gods ogen, maar bij dezelfde handeling met een andere vrouw bent u voor God ter dood veroordeeld. Wat betekent dit? Gerechtigheid verdraaid. Bedorven rechtvaardigheid. Wie de duivel kan niet scheppen, maar verdraait wat God reeds geschapen heeft. Maar het is een leugen. Het is de verdraaide waarheid. Iemand zei, kijk, het was zaterdagavond, 9 uur. Ja. Bill Branham was in Jeffersonville, correct. In de Anthony Bar, dronken, een leugen. Hoe zat het? Ik was in Jeffersonville, dat is waar. Het was de rechtvaardigheid, verdraaid tot een leugen. Zie je wat ik bedoel? Zie, een leugen verdraait de waarheid. Het ene van de vertelde waar ik was. Als men nu vertelde, in de kerk predikend, correct. Dat is rechtvaardigheid. Hij vertelde dan de waarheid. In de kroeg aan het drinken, een leugen. Verdraaid. Verdraaide waarheid. Zie je wat ik bedoel? Alle ongerechtigheid is verdraaide rechtvaardigheid. Wat is de dood? Leven verdraaid. Ziekte, gezondheid, bedorven. U wordt verondersteld een goede, sterke man te zijn. Goed, als u ziekelijk bent, wat betekent dat? Uw gezondheid is bedorven. Dat is alles. Wat betekent dat? U was vroeger een jonge, mooie vrouw. Een sterke, mooie man. Nu bent u gerimpeld en wordt oud. Wat is het? Leven bedorven. Begrijpt u dat regelrecht weer terug gaat komen? En het moet weer keren. Gezegend zij de naam des Heren. God heeft beloofd het terug te brengen. En net zo zeker als het er is, weten wij dat het er hier is. Dus net zo zeker als het er is, gaat God het opnieuw brengen. Hij beloofde en heeft gezworen dat hij het zou doen. Dat geeft ons... Nu, wat voor soort mensen behoren wij wel te zijn? Let nu op hoe deze dingen plaatsvinden. Degene die hij tevoren gekend heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Voor de wereld ooit begon. Als wij dit schriftgedeelte konden nemen en werkelijk bewijzen dat het juist is, zou het ons uren kosten, maar dat willen we niet doen. Doch alle ongerechtigheid, Heer, is gerechtigheid die verdraaid werd in ongerechtigheid. Dat doet de duivel. Wanneer u nu de leeftijd bereikt hebt dat u verantwoordelijk kunt worden gehouden en u weet wat goed en kwaad is, wordt u verondersteld u van uw kwaad af te keren, want u bent in zonde geboren, geschapen in ongerechtigheid en leugensprekend in de wereld gekomen. U bent eigenlijk door seksueel verlangen geboren en daarom moet u wederom geboren worden om een nieuwe geboorte te ontvangen, om de hemel binnen te kunnen gaan. Omdat dit soort van geboorte die u hier hebt, kijk, maar die Jehovah's getuigen zo zeer verkeerd moeten zijn om te denken dat de nieuwe geboorte de opstanding van het lichaam is, zie, dat kan niet. Het moet iets zijn. Zie, u leeft in een tijdsbedeling. En het enige wat eeuwig is, is iets wat geen begin of geen einde had. Iets eeuwigs heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben. Begrijpt u? Dus als u een deel van God bent, had de geest die in u is nooit een begin of zal nooit een einde hebben. En u bent eeuwig met de geest die in u is. Zie, zoals de agape-liefde, dan daalt het af naar videoliefde en dan af naar lustliefde. En het blijft maar afdalen, bederven, doorgaan, tot het tot een opeenhoping van één groot gerommel is geworden. En het enige is nu dat Jezus diezelfde ladder afdaalde om ons hier beneden op te rapen en weer terug te brengen van de laagste vorm naar de hoogste vorm, van dood naar leven, van ziekte naar gezondheid. Van ongerechtigheid naar gerechtigheid, begrijpt u? Hij is van het hoogste tot het laagste geworden, opdat hij de laagste naar de hoogste kon voeren. Hij werd mij, opdat ik door zijn genade hem kon worden, een erfgenaam van de troon in de heerlijkheid. Ziet u wat ik met die dingen bedoel? Kijk. Lang geleden, voordat deze wereld startte, in die atomen naar ginds, toen God zag wat er zou plaatsvinden, daar... Heeft hij u gezien? Zag hij mij? Zag hij elke vlo, elke vlieg, elke kikker en elke mug? Alles wat ooit op de aarde zou wezen, zag hij toen.
Amen.
Jazeker, hij zag het. Nu zei hij nooit, ik zal mijn zoon neerzenden en hem laten sterven en misschien zal er iemand medelijden met hem hebben. En het zal een zodanige erbarmelijke zaak zijn dat er misschien iemand waarschijnlijk gered zou kunnen worden. Hij wist van tevoren wie zou worden gered. Jazeker, hij zei, Esau haat ik en Jacob heb ik lief. Voordat ze beide ooit een kans hadden om te bewijzen wat ze waren. Omdat hij wist wat ze waren. Hij wist het, hij weet alles. Hij wist voordat u geboren werd of de wereld begon wat u zou doen. Nu kijk, zoals u weet ben ik een scherp schutter. Ik hou van geweren. En een vrouw uit Texas, ik geloof dat het Texas is, die kocht voor mij een Swift. Een .220 Swift en ik heb er altijd een willen hebben. Ik wil het onderzoeken. Het is het krachtigste kleine geweer. Het is een 22 kogel, 48 korrelkogel. En u kunt het met de hand laden. De Amerikaan zegt, doe het niet te gevaarlijk. Maar u kunt die kogel met de hand laden tot 1,5 kilometer per seconde. En hem nog steeds op zijn plaats houden. 5000 voet per seconde, dat is 1,5 kilometer per seconde. Met andere woorden, als u op een havik die op 180 meter afstand zit, schiet, dan ziet u de veren van die havik rondvliegen nog voor het geweer terugslapen. Begrijpt u dat? Maar neemt u het platte gedeelte van het tandenstoker en steekt het in het kruid en stopt het dat beetje er meer in, net zowel als er op een tandenstoker blijft zitten. En u schiet het op een Amerikaanse marmot die hier aan het einde van het gebouw zit, die gewoon naar u zit te kijken. Wat gebeurt er dan? Die kogel springt uit elkaar, zo snel gaat die. En u kunt een laken spannen tussen hier en daar en zult niet een scherpje op dat laken zien vallen. Het keert gewoon terug, niet tot as, vulkanische as, maar het gaat nog verder terug dan dat. Het keert terug tot de oorspronkelijke zuren die het koper en het lood in die kogel vormden. Het keert terug zoals het 100 miljard jaar geleden was. Hier is een kogeltje, een 48 korrel, die ik in mijn hand houd en het volgende moment is die dan teruggekeerd tot zoals het 100 miljoen jaar geleden was. En als de wereld mogelijkerwijs nog een 100 miljard zou bestaan, zou die opnieuw een kogel zijn geworden. Het zou regelrecht teruggekeerd kunnen zijn, maar dat zou weer helemaal tot koper omgevormd zijn. Nu kijkt u wat God heeft gedaan en dan zult u hem lief hebben. Dan gaat u naar huis en slaapt u in de morgen wat langer en u hebt hem nog meer lief dan ooit. Wel nu, God is een aannemer. Hoeveel weten dat? Hij is een bouwmeester. Goed, luister dan, dachter. God nu ver terug, toen ze zeiden, we gaan nu de chronologische gedachten ervan volgen. God begon gewoon 100 miljard jaren geleden de wereld te scheppen. Hij had een plan in zijn gedachten. Nu zult u gaan zeggen, als hij zo groot is, broeder Brennan, waarom stond hij dan de duivel toe zonde te maken? Wel, hij wist voordat de duivel ooit beschapen werd, dat hij de duivel zou zijn. Glory! Nu voel ik me religieus. Oh, maar hij heeft, voordat de duivel geschapen werd, geweten dat hij de duivel zou zijn. Nu vraagt u zich af, hoe zit het daarmee? U zegt, waarom liet hij hem de duivel zijn? Opdat bewezen zou worden dat hij God is. Daarom deed hij dat. Waarom was er ooit ongerechtigheid? Waarom? Wat was er eerst? Een redder of een zondaar? Welke was er het eerst? Een redder. Wat was er eerst? Een genezer of een zieke? Waarom werd toegestaan dat er een zondaar zou zijn? Omdat een eigenschap van hem is dat hij een verlosser is. En als er ooit een zondaar geweest was, zou hij nooit bekend zijn geworden als verlosser. Halleluja, hij kan alle dingen omkeren tot zijn glorie. Kan de pot tegen de pottenbakker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Wie zit aan het wiel? Wie heeft de klei? In wiens handen ligt het? Paulus zei, o, gij dwaas. Heeft hij niet gezegd dat hij Farao verwekte voor dit speciale doel? Zeker, hij wist het. Voordat er een wereld was, wist hij wie wat zou zijn. En hij liet er zonde zijn, omdat hij een verlosser kon zijn. Hij liet er ziekte zijn, zodat hij een geneesheer kon zijn. Hij liet er haat zijn, omdat hij liefde kon zijn. Zeker deed hij dat. Hij is God en dat zijn zijn eigenschappen. En hij moet iets hebben om zijn eigenschappen naar voren te brengen. Hoe zou u ooit weten wat er een nacht was? Hoe zou u ooit weten dat er eentje was? Als het allemaal dicht op daglicht was, hoe zou u ooit weten wanneer het nacht was? Er is een nacht om het daglicht te kunnen bewijzen. Zeker is het. Amen. Ziet u wat hij deed? Maar toen hij daar ginds was, voor de grondlegging der wereld, toch daarvoor nam hij deze oude zon en hij liet het om deze oude ster waar wij nu op leven, deze aarde bewegen. En hij kneedde het daar door de zon en legde het om de zon heen. Zeg dat hier de zon is. Hij kneedde het aan deze kant en liet haar daar hangen gedurende 100 miljard jaren. Wat was hij aan het maken? Enige gassen. Hij draaide rond aan deze kant en hij maakte iets anders. Wat maakte hij daar? Potas. Hij draaide het rond langs die kant en wat deed hij hier? Maakte wat calcium. Wat deed hij? Hij maakte u... En mij.
Amen.
Waar was hij mee bezig? Zoals de bouwmeester. Alles gereed ligt. Zijn 2x4 balken, zijn 2x8 balken, zijn dakbedekking, zijn wanden. Hij weet precies hoeveel gebouwen hij zou plaatsen. En wij zijn gevormd uit 16 elementen van de aarde. En hij maakte ons allemaal en stelde ons uit voor de wereld ooit in bestaan kwam. En ik kan in die tijd wel rechthoekig zijn geweest. Ik weet niet hoe het was. Waarvoor maakt hij goud en koper en brons en water en al die dingen? Hij is een bouwmeester. Hij zou mogen... Hij is een bouwer. Alles ontwierp hij daar, had alles gezaagd en pas klaargemaakt. Toen hij het helemaal geschapen had, was het gewoon één enorm grote vulkanische uitbarsting. Hij liet die oude vulkanen 100 miljoen jaren lang broeden daarginds, om wat calcium te vormen. Wat is het? Het is een deel van u. En toen lag onze lichaam hier al, voordat er één spatje leven op deze aarde was. Halleluja. Voor er ooit één druppel vocht op de aarde kwam, lagen wij hier al. Toen Adam in de Hof van Eden heen en weer wandelde, lag ik daar. Amen. Jazeker. Oh, glory. Toen de Heren de morgensterren samen zongen en de zonen van God jubelden van vreugde, lag ik hier gewoon te wachten op de adem des levens. Ik was hier. Hij schiep mij hier. Had mijn lichaam hier liggen. Jazeker. Als het niet zo was, waar kwam u dan vandaan? Oh, hoe kwam het hier? God had het hier liggen. God vormde het. Wij bestaan uit 16 elementen. Petroleum, potas, kosmisch licht en wat meer. Zie, wij lagen hier. Wat gebeurde er toen? God zei toen tegen de Heilige Geest, wij willen het symbolisch brengen. Ga nu herwaarts en bemin de wereld, want ik ben liefde en u bent het product van mij, dus ga nu de wereld beminnen. En de grote Heilige Geest, bedenken wij, verschijnt daar, gewoon een beeldvorm nu. Het was niet op die manier, omdat de Heilige Geest en God hetzelfde zijn, hetzelfde doel is, hetzelfde voornemen, dezelfde persoon, neem me niet kwalijk. Zo gezegd, sloeg hij zijn vleugels om die aarde heen, begon hij te broeden. Wat betekent dat broeden? Zoals de hen bij haar keuken, scoerend, liefde betonend, kloek, 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 kloek. Leven. Kom tevoorschijn. Hij schreeuwde. Hij keek om zich heen.
Ik verlang schoonheid op deze aarde. Kom tevoorschijn, licht. De Heilige Geest beweegt. En toen hij dat deed, keek ik. Daar kwam van de heuvel af ginds wat calcium naar beneden stromen. En het vermengde zich met potas. Waar gaat het zich in vormen? Leven, kom voort. En een paasbloem stak zijn kopje van onder een rotsteen uit. Kom hier, vader, kijk eens. Dat ziet er goed uit, blijf maar broeden. Hij broedde de bloemen tevoorschijn. Hij bracht de hele vegetatie tevoorschijn. Hij bracht het dierenleven tevoorschijn. De vogels vlogen uit de stof. Na een poosje verschijnt er een man en een vrouw. Een man verschijnt en de mens was zowel man als vrouw. Niet de morfodietne, maar in hem was een vrouwelijke geest. Wanneer u een man ziet die zo meisjesachtig doet, dan kan die wel in orde en goed gebouwd zijn, maar dan is er iets verkeerd. En wanneer u een vrouw ziet die het haar wil kortknippen en een overal draagt en naar buiten trekt en zegt, ah, oh, prijs God, ik zal je vertellen, dan is daar iets fout. Een vrouw heeft de vrouwelijke geest en een man is mannelijk. Dat weten wij. En u weet dat. Ziet een vrouw er goed uit wanneer zij probeert zich te gedragen als een man? Oh, en ik zat een keer, ik was jachtopziener, en ik zat in de bus op weg daarheen en sloeg die vrouw met mijn hand op haar knie. Terwijl ik met haar sprak en ik wist niet dat het een vrouw was. Zat even die lastkap op en een kanje met een stofbril. En ik zat erachterin en zij vertelde over iets wat er gebeurd was. Ze zei, weet je, en ze zei, en gisteravond. En ze zag er net zo ruig uit als maar kon, terwijl ze een sigaret rookte. Ze zei, gisteravond, ik zei vertellen, gleed die kerel uit boven op dat ding. En ze zei, jongen, hij kwam me zo doorheen naar beneden glijden. Ik heb nooit in mijn leven zo hard gelachen. En ik lachte op die manier, weet je, en ik... Man, dat is een goeie. Toen zat zo te praten. En als zij niet dat ding had afgezet en haar hoofd had geschud, zat er boven een klot haar zitten en daar is een vrouw was. Ik heb haar nooit in mijn leven zo nietig gevoeld. Ik zei, bent u een vrouw? Ze zei, wel zeker. Ik zei, wel neem me niet kwalijk. Zoiets had ik nog nooit gezien. Nu, dat is de waarheid. Ik zag onlangs een uithangbord dat me bijna ontroerde. Er stond een grote reclame op, ladies ready to wear clothes. Ik dacht, prijs God. Zie, maar ontdekte vervolgens dat het alleen een soort kleding was die men reeds gemaakt had. Want ik dacht dat ze werkelijk bereidwillig waren kleding aan te trekken. Echt, en er stond dames en bereid kleding te dragen. Ik zei, prijs God voor hen, dat is een goed, dat is zeker, dank je daar de Heer voor. Maar zie, het was gewoon een of andere kleding die ze reeds gemaakt hadden, zoiets. Het moest iets grappig zijn, nietwaar, in dit land. Niet. Goed, toen dan Adam kwam en Adam er eenzaam uitzag, nam hij dus een rib uit zijn zij en schiep Eva, een bijproduct voor hem. En nam die vrouwelijke geest uit Adam weg en plaatste het in die vrouw. De liefderijke geest, vrouwelijk, vriendelijk, zachtmoedig. En hij liet de mannelijke geest in Adam. Als er nu iets anders in is, dan is er ergens een verdraaiing. Wel nu, en deze twee waren dan één. Dus laten we nu een klein drama geven voor we eindigen. Hier komen, hier is Adam, die Eva bij de arm neemt en ze gaan wandelen. Ik hou gewoon van dit verhaal. En ze wandelen, weet u. En Eva zei, oh, lieveling, meen je dat? Ja, ik heb dat een naam gegeven. Maar wat noem je dat? Dat wordt paard genoemd. Ja. Wat is dit? Dat heet koe. Noemde jij dat zo? Ja, ja. Hoe noem je dat daar? Die twee die daar met de kopjes tegen elkaar zitten? Oh, dat zijn parkieten. Oh ja. En zo ging het verder. En wat is dit aan deze kant? Oh, ik noem dat zus. En dit hier zo. Oh ja, ja, dat vind ik prachtig. En een leeuwbrood. Hoe heet dat? Dat is de leeuw. Wat is dit? De tijger. Oh, ik zie het. Net kleine poesjes, weet je, zoals ze miauwen. En na een poosje kijkt ze om zich heen en zegt, lieveling, kijk daar, de zon gaat onder. Tijd om naar de kerk te gaan. Weet u, het heeft gewoon iets wanneer de zon ondergaat. Je wilt aanbidden. Als u die avond niet naar de kerk gaat, wilt u gewoon in een kamer gaan om de Bijbel te lezen. Hoeveel doen dat graag? Loskomen van jezelf. Je zit gewoon in een mens om dat te doen. Je behoorde dat te doen. Tijd om naar de kerk te gaan. Ze zeiden nooit, wel ogenblikje nu. Die van Jones behoort tot de Pinkstergemeente en wij behoren tot... De stoelen dergelijk was het toen niet, dus gingen zij daarheen. Ze hadden geen kerk en geen goede stoel om op te zitten. Ze kwamen gewoon onder de geweldige grote kathedraal van het woud en knielden neer. En die stralenkrans hing daar in de bosjes. En zie, ik kan een stem eruit horen spreken en die zeggen, hebben mijn kinderen vandaag genoten op de aarde die de Heer uw God u gegeven hebt? Ja, Heer, wij hebben vandaag genoten. Niet waar, lieveling? Ja, ja. Ja, lieverd, dat hebben we. Heer, wij waarderen u zeker. Nu lig ik mij neer om te slapen. En hij breidt zijn grote arm uit. En zij legt zich neer in zijn arm. En hij legt de tijger neer. En de leeuw. Enzovoort. Om te slapen. Zo vredig. Dus God komt neer. En hij brengt een groep engelen mee. Gabriel, zijn hemelse schepping. Ze komen heel zachtjes op hun tenen de slaapkamer binnen. Zie. En kijken rond. Gabriel zegt, kom hier vader. Kom hier, kijk eens.
Hier is hij, hier liggen uw kinderen, terusten. Hoeveel hier zijn wel eens naar het bed gekomen, sommige van uw moeders, u en vader samen. Ik keek naar zoon lief, dochter lief. En u maakte elkaar erop attent. Zei, lijkt hij niet zozeer op Jan? En zoals dat gaat. Heb je dat wel eens gedaan? Wel, vaak ga ik en zeg tegen mede en vertel over Joseph. Ze zal zeggen, Bill, hij heeft een hoog voorhoofd als jij. Ja, maar mede, hij heeft grote ogen zoals jij. Waarom? Hij is een deel van onze, hij is een product van onze verbintenis. Dan uw vader zei, kan dit gezegd hebben, en zei, weet je, Gabriel zei, weet u, hij lijkt precies op u. Zo ziet God eruit. Kijk naar uzelf. Zo ziet God eruit. Hij lijkt op u. U bent zijn nakomeling. Hoeveel weten dat? Let nu op. Wat is de laatste vorm van leven dat we hebben? De kikker. Wat is de hoogste vorm van leven? De mens. Zeker. En wat is de hoogste vorm? Het blijft gewoon van het laatste omhoog komen. Van een kikker tot een dit en tot een dat. En tot een vogel. En enzovoort. In hogere vormen van leven. Totdat het tot de hoogst mogelijke vorm kon komen. Toen was het geschapen naar het beeld van God. Alsjeblieft. En de vrouw was niet gevormd naar het beeld van God, maar in het beeld van de mens. Begrijpt u? Goed, nu daar zijn ze. En God kijkt naar hen en zegt, ja, ze zien er liefelijk uit. Wat was dat, broeder? Zij hoefden nooit te sterven. Dat was de eerste handvol calcium, de eerste potas en alles startte op die manier. Is dat niet prachtig? Maar zonde kwam langs en ontsierde het beeld. Nu, maar waarom stond God toe dat dit gebeurde? Waarom stond hij toe om het zo te laten zijn, zoals we er net over spraken? Hij stond het toe, zodat hij kon bewijzen dat hij een redder was. Hij deed het. Hij liet ziekte plaatsvinden, zodat hij kon bewijzen dat hij een geneesheer was. Hij liet dood komen om te bewijzen dat hij leven was. Zie? Hij liet al die slechte dingen gebeuren om te bewijzen dat hij goed was, wat hij was. U praten van het zingen over het verlossingsverhaal. Oh, wel, broeder, wanneer Jezus komt, zal deze gemeente daar staan op het aangezicht van deze aarde en verhalen zingen van verlossing, terwijl de engelen hun hoofden buigen, niet wetend waarover wij spreken. Waarom? Wel, zij waren nooit verloren. Zij weten niet waar wij doorheen zijn gegaan. Wij weten wat het betekent om verloren te zijn en gevonden te worden. Oh, kunnen wij zijn lof niet uitschreeuwen? Hij is geen redder voor hen.
Amen.
Zij hebben nooit redding nodig gehad. Hij was geen geneesheer voor hen. Nee, glory. Hij is geen leven voor hen. Zeker niet. Zij zijn nooit dood geweest in zonder overtreding. Wij wel, en wij zijn levend gemaakt. Zo is het. Wat zullen wij zeggen als wij onze kronen afleggen? Oh, je bent eerbare sowieso. Oh, nee. Hem zij alle eer. Zo is het. Alsjeblieft, dan zullen wij de geschiedenis vertellen hoe wij overwonnen. Wij zullen het langzamerhand beter begrijpen. Dan in dat daar. Wat gebeurde er toen? Zei God, toen maar... Oh, ik kan net zo goed al mijn potas en calcium eenvoudig vernietigen. Het is allemaal totaal bedorven. Nee. Hij wist dat dit zou zo gebeuren. Wel nu, als de Heilige Geest mij maakte wat ik ben en ik eet voedsel en stop het weer in mijn lichaam om me op te bouwen tot wat ik nu ben, dan was ik evenwel toch in vorm geschapen. Elke foto die God zag nog voor de grondlegging der wereld groeit er naartoe op. Wordt gematerialiseerd. Zie je, het komt voort uit de vrouw zoals hij zei dat het zou komen. De volgende keer komt het voort uit God. Het kwam die keer door de vrouw, het komt deze keer door de man. Ziet u, die keer kwam het door een seksueel verlangen, het komt deze keer door een gesproken woord van God. Begrijp je? Kan er nu iets mij schade doen? Volstrekt niet. Er is niets wat ons kan schaden. Paulus zei, want zelfs de tegenwoordige dingen die komen, ziekte, dood, niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus is. Er is geen ding dat ons kan scheiden. Zoals ik een verhaaltje verteld heb. Ik ben op ongeveer 5 haren na gewoon compleet kaal geworden. En ik was een poosje geleden die paar haren aan de kammen. Toen mijn vrouw zei, Billy, je bent bijna kaal. Ik zei, maar ik ben er nog niet één kwijtgeraakt. Ze zei, waar zijn ze dan? Ik zei, waar waren ze voordat ik ze kreeg? Waar ze ook maar waren voordat ik ze kreeg? Wel nu, er was een tijd. 100 jaar geleden dat deze haren hier helemaal niet waren. Maar ze lagen in stof. Is dat juist? En toen, ongeveer 50 jaar geleden, begonnen ze op mijn hoofd te komen. Waar kwamen ze vandaan? Uit het stof. En nu keren zij terug naar waar ze waren. Is dat juist? Zij waren er niet, toen waren zij er wel. En nu zijn ze er niet meer. Wat wil het zeggen? Wie maakte hen wat ze zijn? God. Daar is hij. Hij schilderde een portret en zei, dat is de wijze waarop ik hem wil hebben. Oh, dood, waar is uw prikkel? Graf. Waar is uw overwinning? U mag me een deze dagen hierna begraven. Ik weet het niet. Maar broeder, ik zal niet dood zijn. Dat zal ik u vertellen. Beslist niet. Oh, wij zullen opstaan. Halleluja, wij zullen opstaan. Op die opstandingsmorgen. Wanneer de doodsketenen gebroken zijn. Wij zullen opstaan. Halleluja, wij zullen opstaan. Er is niets wat mij kan weerhouden op te staan. In heel de hel zijn er geen duivels genoeg die mij kunnen weerhouden op te staan. Er is nergens ook maar genoeg van iets dat mij van opstaan kan weerhouden. Ik heb de belofte van God. Ik heb de Heilige Geest. Ik heb zo hier gekregen. Gods eeuwig leven woont hier binnen. Dit oude karkas kwam daar vandaan en God broedde mij uit de grond. En als Hij die mij uit de grond vandaan broedde. Wanneer ik op leeftijd kom, hoor ik telkens als ik een kerkklok luid, een kleine, zachte stem die tot mij spreekt. Een engel sprak vanuit een struikgewas en zei, drink of rook nooit, ik heb een werk voor je te doen. Verontreinig je lichaam niet of ga uit naar vrouwen en dergelijke. Ik heb iets voor je te doen wanneer je ouder wordt. Wie bent u, wie bent u? U zult er later meer over weten. Na een poosje, daar komt hij, hangt daar ginds bij de doop. Hij toont zichzelf, hij verklaart zichzelf, hij antwoordt. Ik zie hem daar staan, overal, aan elke kant. Hoe gaat u? Als hij mij schiet waar ik ben, zonder enige keus te hebben. Ik ging daar nooit heen om te zeggen, wel nu Charlie Brennan, trouw met Ellie Harvey en breng mij voort uit de aarde. Zeker niet. Ik heb dat nooit voor het zeggen gehad. God deed dat. En als hij mij schiep wat ik ben, zonder een keus, hoeveel te meer wanneer die Heilige Geest over mij begint te broeden. En ik zeg, ja Heer, u bent mijn schepper, ik heb u lief en ik neem u aan als mijn redder. Hoe gaat u mij in het stof houden? Dat gaat niet, broeder, onmogelijk. God heeft nooit een stuk van dit calcium of poda of iets anders geschapen om het ooit te verspillen. Al wat de Vader mij gegeven heeft voor de grondlegging der wereld zal tot mij komen. Ik voel om te juichen, eerlijk waar. Al wat de Vader mij gegeven heeft zal tot mij komen. En geen van hen zal verloren gaan. Maar ik zal het weer opwekken in opstanding. Ik hoorde hem roepen en ik kwam tot hem. Hoe kunnen ze mij in de stof van de aarde houden? Er zijn niet genoeg begrafenisondernemers in de wereld om mij met een spa in het gezicht te raken. Om mij ooit in de stof van de aarde te houden. Op een dag zal ik opstaan en staan in zijn gelijkenis. Gewassen in zijn bloed, geboren uit zijn geest. Halleluja. Neem al de denominaties die u wenst en ik zal Jezus nemen. Amen. Een verzekeringsagent kwam bij mij, Wilbur Snijder, een goede vriend van mij. En hij zei, Billy, ik wil je verzekeringspolis verkopen. Ik zei, heb ik al. Mijn vrouw keek om alsof ze wilde zeggen, waarom lieg je, jongen? Hij zei, ben je verzekerd? Ik zei, ja, zeker. Hij zei, bij welke maatschappij? Welke is het? Ik zei, gezegende zekerheid. Jezus is mijn. Oh, wat een voorsmaak van goddelijke heerlijkheid. Erfgenaam van redding. Verworven door God. Geboren uit zijn geest en gewassen in zijn bloed. Hij zei, dat is goed, Billy, maar dat zou je niet in de kerk komen brengen. Ik zei, het zou me eruit halen. Halleluja. Ik maak me geen zorgen hoe ik daar kom, maar hoe ik eruit kom. Dus heb ik de verzekering die mij vertelt, ik zal tevoorschijn brengen. Alle die de Vader mij gegeven heeft, zijn de mijne. Kan me niet schelen wat mijn vader deed, wat mijn moeder heeft gedaan, wat er ook was. Al wat de Vader mij heeft gegeven zal tot mij komen. En niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt. Halleluja. Waarom kende hij ze? Ik kende hen voor de grondleggende wereld. Toen ik het lam slachtte, slachtte ik hem met hem. Amen. Ik heb de gemeente voorbestemd. Wat heeft voorbestemming gekregen? De gemeente. Hoe komt u in de gemeente? Door één geest. Zijn wij alle gedoopt in één lichaam. Hij wist nog voor de grondlegging der wereld dat wij er zouden zijn. En degene die hij tevoren kende, heeft hij geroepen. Degene die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Degene die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij reeds verheerlijkt. In Gods boek heeft hij reeds gezegd dat hij mij daar zal ontmoeten. Alle duivels uit de hel kunnen hen nooit ergens anders houden. Of hen weerhouden om daar te komen, want God heeft het reeds zo gezegd en dat maakt het vast. Als een 100 miljard jaren voor de wereld ooit gevormd was, zongen de morgensterren tezamen en de zonen van God juichten van vreugde nog voor het er een fundering van de wereld was. Begrijpt u? Voor er een fundering was en die engelen en alles waren gelukkig en juichten erover voor er een fundering van de wereld was. Hoe gaat die duivel mij ooit in de stof van die aarde houden? Dat kan niet. U hebt gelijk. Laat eens kijken, dit is de tijd van een tijd zonder later die ik hier heb. Dit is 20 minuten voor 11, dat betekent slechts 20 minuten voor 10. Is dat juist, broer Wood? Ja, 20 minuten voor 10. Is iedereen gelukkig? Ik voel om verder te reizen. My heavenly home. Houdt u van die ouderwetse liederen zoals dit? Er was een oud lied wat we altijd zongen. Iets over genade en barmhartigheid vond mij, daar scheen de morgenster. Hoe heet dat, zuster Gertie? Laat eens kijken, wat is het, broeder Nevels? Iets als genade en barmhartigheid vond mij, daar toont de blinkende morgenster rondom mij. Ja, in het kruis. Geef ons daarvan een akkoord, zuster. Van bij het kruis. Kom hier naartoe. Oh, ja, ik hoeveel houden van deze geïnspireerde gezangen? U kunt al die op- en neerspringende boekenboeken die u maar wilt hebben houden. Geef mij dit. Hier is waar genade en barmhartigheid mij vond. Dat is het. Denk eens in, wat als er geen redder was? Wat als wij dit woord niet hadden? Wat als hij u niet had geroepen? Wat als hij u niet tevoren gekend had en u was vanavond buiten in de rest van deze wereld? Hebt u hem lief? Oh, man. Vergeet nu niet de diensten, morgen om 9:30. Geef ons nu dat akkoord van plaats bij de bron. Dit goede oude lied is plaats bij de bron. Hoeveel kennen dat? Plaats, ja, is plaats bij de bron. Wanneer u het zingt, heel rustig nu. Rijk dan over, naast u. En schud de hand van die broeder. Weet u, er is nu plaats voor alle Methodisten. Er is plaats voor Baptisten. Er is plaats voor de Pinkstermensen. Er is voor ons allemaal nu plaats bij die bron. Hoeveel kennen dit oude lied? Oh, zeker kent u dat. Sommigen van u oudgediensten nu. Dit is een goed ouderwets Kentucky lied. Nu heb ik u een kleine verrassing voor u. Alle laatste predikingen en boeken enzovoort zullen te koop zijn aan het andere einde van de kerk, volgende week bij de diensten. De panden enzovoort en alles in mooie literatuurvorm. Er zal daar heel achterin in een van de kamers een tafel staan en de literatuur, de laatste predikingen en sommige van de mooie opzicht gestelde die van het oorspronkelijke geschreven zijn in nieuwe boeken, nieuwe uitgaven, zullen alle uitgestald worden in het einde van het gebouw deze aanstaande woensdagavond.
En we wachten een goede tijd in de Heer. Kom biddend nu. Bel uw zieken en aangevochtenen op. Schrijf hun een brief. Haal ze hier en we zullen God wil machtig bewegen. En we weten dat hij het nu zal doen. En nu, ik ben naar iedereen geweest waarvan ik wist dat hij er nog ergens mee zat. En als er iets uit de weg is, herinner u dat ik lang geleden verteld heb dat wij het in orde zouden maken. En ik weet dat u weet dat er hier een andere geest is dan voorheen, ziet u. Dat is waar. Laat dit nu niet meer weggaan. Ik beveel u ten opzichte van Jezus Christus, laat het niet weggaan. Blijf hierbij. Zie, houd alles vereffend en beweeg voorwaarts. U bent broeders. Het is nooit uw broeder of zuster die iets verkeerd doet. Het is die geest van de duivel die daarin gaat. Kijk, hij gaat rond. Heb met uw broeder of zuster te doen en weet dat het Satan is die ertussen komt. En als u wat gevoelens erover hebt, kijk dat zo gauw mogelijk eruit, opdat het u zal verteren. Dat zal het. Dus houd het bij u gedaan. Vergeet het niet. Er is ruimte voor de Methodist, ruimte voor de Baptist, ruimte voor de Presbyteriaan, ruimte voor iedereen. Hoeveel herinneren zich onze oude slotzang van toen? Neem de naam van Jezus mede. Kind van kommer, zorg en smart. Het zal vreugde en troost u geven. Neem hem mee waar u ook gaat. Waar u bij ons komt blijven, broeder Jeffrey en zuster Jeffrey en de jongens daar. En dan, op de naam van Jezus buigend, ootmoedig vallend aan zijn voet. Oh my, zullen wij hem in de hemel kronen tot koning der koningen, wanneer onze reis beëindigd is. Neem de naam van Jezus mede, neem het als een schild vandaag. Oh, wanneer verzoeking naderbij komt, luister die heilige naam in gebed. Oh, daar houd ik van, u niet. Die wonderbare naam van Jezus. Laten we nu gaan staan terwijl we dat zingen. Goed.
This is dollar head down, kneel quietly. Let's raise up one hand and say, at the name of Jesus, thou we fall prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown you. Oh, when our journey is continually bow, we say,